Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Promes! Zo, wat een uithaal! Gakpo, Malen en de goal! Ja, natuurlijk! Door het midden, mee Berghuis. En dit is een mooie zeg. Oh, wat een prachtige van Berghuis. Wat een geweldige.
Vervangen Goos, dus gaat hij schieten. Ja, is dat lekker? Ja, is dat lekker! Goeiedag zeg!
Ja, daar zijn we weer in 2021 met de Bord op Schoot podcast. De tweede van dit jaar. Vorige keer gingen we nog lekker vooruitblikken. En dat deed ik Justin Kevenaar toen met Armin Atabaki. En die is er vandaag natuurlijk ook weer bij om deze eerste speelronde helemaal door te nemen. Armin?
Ja, ik ben weer op adem aan het komen, joh. Ja, topper.
Net natuurlijk naar de topper van dit weekend.
Heel objectief gekeken. Bekeken.
Ja, inderdaad, heel objectief. Ik zat ernaast en mijn oren doen nog steeds een beetje pijn. En nou, dat gaan we natuurlijk niet alleen met jou doen. Want we hebben een gast erbij, Jesper van Arnhem. Welkom. Introduceer jezelf maar even kort voor de mensen die jou niet kennen.
Nou ja, ik ben dus Jesper van Arnhem, 20 jaar. Ik ben scout bij Fortuna Sittard en ik coördineer ook de jeugdscouting bij ons. En in het verleden heb ik gezeten bij de Sittard Alleen podcast, dus de podcast van Fortuna. En ik studeer in Amsterdam, dus International Business Administration op de UvA.
Ja, het scheelde in ieder geval wel, want ik was eerst bang dat je helemaal vanuit Sittard hierheen kwam. Maar toen je later zei van, ik ben wel dichter in de buurt, dat vond ik me wel iets minder schuldig over het feit dat we je hadden uitgenodigd. Al was je op zich, hè? Ik bedoel, we gaan straks over Fortuna hebben. Qua resultaten had je denk ik ook vandaag best wel vanuit Sittard willen komen, toch?
Want ja, ik had gewoon de roze wolk kunnen pakken.
Ik kan net zeggen, het resultaat was er goed genoeg voor.
We hadden
voor.
Nog bijna een fles champagne voor jou opgetrokken.
Ja, we hadden het er nog eventjes over. Als Ajax voor jou de punten had gepakt, dan hadden we alle drie hadden we hier aan de fles champagne kunnen zitten.
Een klein biertje.
Ja, maar toch inderdaad, want laten we daar natuurlijk nog maar mee beginnen. Ajax PSV, de kraker van het weekend, van deze super January. En naar Armin, en Jesper geeft het net aan, we hadden hier alle drie super vrolijk kunnen zitten. Maar toch denk ik, gezien hoe de wedstrijd liep, hè, PSV komt natuurlijk de twee goals van Xavi voor. Ajax komt uiteindelijk terug in die tweede helft, maken ze de 2-2, eindigt het ook. Ben je dan toch wel de morele winnaar van dit duel?
Ik ben er in ieder geval heel erg blij mee. Moreel gezien ben je zeker de winnaar, had je hem echt nog prima in de tweede helft kunnen winnen. Want je zag weer dat PSV eigenlijk rond de 60e minuut weer een beetje inzakte. En dat Ajax pas in de tweede helft, ook zeker met het inbrengen van Haller, zijn beste voetbal ging spelen. En Kariel, die zei volgens mij ergens in de eerste helft, toen bijvoorbeeld bij die 0-2 dat Anthony die fout maakte, zei hij van Anthony, klote wedstrijd. Dus dat is wel de man van onze takes deze dagen. En Ajax begon gewoon in principe gewoon slecht, heel onzeker. Veel balverlies. En ja, eigenlijk was dat het spelletje waardoor ze in de problemen kwamen. De balverlies leidde en een Zahavi die voor deze wedstrijd alleen maar één penalty gemaakt had tegen ADO volgens mij. Die zijn eerste twee veldgoals maakt.
Wat niet eens een terechte penalty was, hè? Als
nee, maar, hè? Echt niet.
Maar dit, doelpunt 5000 en 5001 was het ook nog eens voor PSV. Die jubileumgoal voor de Eindhovenaren. Ja, het waren twee, dat was in dat wat je net zegt, twee omschakelingen en ze waren er doorheen. Maar ja, vooral die opstelling. Jesper, kijk naar jou, je bent dan scout, ben je. Ja. Zo'n Haller, natuurlijk veel geld gehaald. Maar hij zei wel pas net, snap je dan wel dat ze hem niet meteen erin zetten? Ook al is het zo'n cruciaal duel.
Ja, het is natuurlijk altijd moeilijk, want je weet natuurlijk niet. Ja, ik neem er wel van, ga er wel vanuit dat hij fit binnenkomt. Dus dat zou geen twijfel moeten zijn. Alleen ja, dan krijg je weer dat trainers zeggen van spelers moeten wennen aan het systeem en wennen aan de medespelers. Maar ja, ik had bij Haller had ik toch vooraf het gevoel, kijk, hij kent de trainer Ten Hag al. Dus hij heeft al een beetje een idee van wat wil Ten Hag van mij. En ja, sommige spelers, ja, ik wil nou niet zeggen dat Ajax het Utrecht van 5 jaar geleden is. Maar in ieder geval, hij kent natuurlijk een aantal spelers, kent hij ook al. En goede voetballers, zeg je altijd, vinden elkaar vanzelf wel. Dus ik was denk ik wel met hem begonnen, ook gezien ja, de strijdwijze die je de tweede helft hebt gehanteerd, dat die toch een stuk beter werkte dan hoe ze gestart zijn.
Ja, ja, want inderdaad, naar die 0-2, Armin, nee, we begonnen er niet te janken inderdaad voor de TV. Het was echt, je was echt bang dat het gewoon een vernedering bij ging worden, na de eerste 10 minuten.
Je had gewoon heel weinig aanleiding om te denken dat het goed zou komen. En wat Jesper ook zegt, kijk, ik had Aller ook liever meteen van Kitafaan in de baas gezien. Alleen ik snap wel dat als volgens mij ik van mij woensdag aan in de arena, nou laten we zeggen dat hij donderdag pas voor het eerst op het verteningsveld heeft gestaan. Ja, is het dan mogelijk om meteen te spelen? Maar goed, je begint met Promes en Labiat. En met Labiat blijf ik altijd een beetje hetzelfde hebben. Je Labiat is gewoon prima voor Ajax als je thuis tegen RKC speelt, ja, als je naar Zwolle moet. Maar in Champions League wedstrijden, in Europa League wedstrijden en toppers in Eredivisie komt het voor mij gewoon nog steeds tekort. En Promes, dat was de andere speler waarvan ik dacht van, goed, mits fit wil je hem liever niet. Mits als iedereen fit is, wil je hem liever niet in de basis hebben. Maar die groeide nog in de wedstrijd. Maar je zag wel, Aller, er kwam wel een soort van aanspeelpunt voorin in. Weet je, hij maakte die buitenspelgoal.
Nou ja, hij is niet alleen een aanspeelpunt, want hij is natuurlijk ook nog echt heel snel.
Ja.
Dus ja, daarin kun je een beetje variëren. En ik denk ook wel dat dat iets is dat je miste bij Ajax voorin. Met Anthony had je natuurlijk wel iemand die ook alweer heel creatief was. Ja. Die is natuurlijk ook niet traag, maar het is niet een speler die echt puur op de snelheid daar zit. En ja, Promes zat er gewoon nog niet zo lekker in. Dus ja, dan speel je met Tadic erbij. En daar hadden we toen straks nog eventjes over voor starten met opnemen. Ja, ik denk toch dat hij net over zijn top heen is.
Dus zeker wordt, op de flank.
Ja, op de flank wordt dat allemaal net ietsjes minder. En in zulke topwedstrijden, ook Europees, heeft hij toch moeite om die backs voorbij te komen.
Ja.
Ja, en dan heb je niet dat extra's, iets waarvan je denkt, nou ja, deze speler brengt iets extra's, die maakt ons echt, al zitten we er niet in, die scoort wel. En bij Anthony had ik aan het begin van het seizoen wel zo'n gevoel bij Ajax, maar dat had ik nu ook bij Haller van, dat is ook geen speler die erin hoeft te zitten om te scoren. Nee. Dat is ook een speler, die steek je één keer diep, en die kan de bal maken. Of een speler één voorzet en die tikt hem je binnen.
Hij kan ook gewoon, weet je wat het lekker is? Hij kan gewoon lekker oorlog maken met die centrale verdediger. Want dat zag je ook gewoon met name in die eerste helft. Die centrale verdedigers van PSV, die hadden gewoon vrij ruimte om te voetballen. En dat zag je bij die 0-1 ook. Echt goede inspelbal van Boskali. De malen Zahavi combinatie. Ja. Dat zei ik al bij volgens mij die eerste wedstrijd dat ze samen speelden. Dat zag je weer wel, dat tikje van malen op Zahavi. Maar
Tinder hebben we net gekocht.
Joepie.
Ja, van Joep Schreuder, ja, bij de NOS. Ja.
Ja, je kan van Joep wel heel veel zeggen, maar hij verzint ze wel. Die wall-lijnetjes en ben je de vieze man van Coat en de Bie. Maar goed, ja, je had gewoon iemand die oorlog kon maken met de centrale verdedigers van PSV. En dat miste je gewoon, want ja, Labiat, die is voetballend vrij redelijk. Maar daar gaan Boskal je in deze niet van zweten.
Nee. Nou ja, goed. Mag ook wel voor. Het was dat 22 miljoen. Want,
laten
we het daar meteen even over hebben. Want vorige week was dit natuurlijk nog niet bekend toen wij de vorige podcast opnamen. Wat vind je er sowieso, Armin, dan beginnen bij jou als supporter zijnde? Vind jij het een toch misschien iets onverantwoord risico? Of ben je wel echt van, nou lekker, laten we even die financiële spierballen zien die we hebben?
Kijk. Ik was er sowieso eerder voor geweest dat als je iemand ging halen, dat je iemand voor rechtscentraal had gehaald. Want je zag vandaag ook dat Schuurs herpakt zich wel prima. Maar je had wel echt nog steeds, zeg maar, dat je momenten zag. En dat je ook in de eerste seizoen zelf hebt gezien, ook in de Champions League. Dat Schuurs gewoon dat gewenste niveau nog niet heeft. 22,5 miljoen is veel geld. Je gaat dat geld natuurlijk wel over termijnen betalen. Dan moeten we wel in wezen. Dat gaat volgens mij elk jaar 5 miljoen betalen. En wat je nu gewoon qua smaken hebt in de spits, is natuurlijk vrij beperkt. Want Ten Hag heeft aangegeven dat hij Tadic niet meer à la seizoen 18-19 als spits ziet. Dus die heeft hij nu gewoon puur voor die linkerkant. Dan heb je Huntelaar, die gaat over een half jaar stoppen. Dus daar moet je sowieso een nieuwe spits voor hebben. Dan heb je Brobbey, dat is met alle respect gewoon nog een A-junior. Die kan dat niveau van Ajax 1 echt nog niet aan. En Traoré, natuurlijk heeft hij er 7 gemaakt in de competitie, maar er waren 5 van tegen VV en 1 tegen PEC. Traoré is een redelijke spits, maar met Traoré is geen spits, is geen eerste spits voor Ajax.
Nog niet.
Nou, nog niet. En als ik de verhalen her en der moet geloven, wat Overmars ook voor de wedstrijd zei, is er ook wat beweging voor de spitspositie. Dus je moet er niet gek van opkijken als Traoré dadelijk verkocht wordt. Want dat is wel de speler waarvan ik verwacht dat hij misschien nog wel weggaat.
Ja, als Traoré niet verkocht wordt, zie ik ook Brobbie zijn contract niet verlengen bij Ajax.
Nee, daar waren gisteren die geruchten ook over.
Ja, dat hij meteen naar Utrecht zou gaan. Ik zag ook al mensen op of hij misschien niet naar Feyenoord wordt gebracht door Mino inderdaad. Die geruchten gingen al meteen rond. Maar ja, het is veel geld en het is alleen dan wel weer tekenend. Want daar hadden wij natuurlijk van de week dan ook de discussie over van ja, Feyenoord komt met een 32-jarige Argentijn op de proppen. Die wel wat salaris aan moet kosten, maar voor de rest moet het zo goedkoop mogelijk zijn. Ja, en Ajax, die zijn gewoon menens en die halen gewoon een spits voor 22 miljoen.
Dat is toch gewoon puur financieel? Ja. Daar toch niet gek over te doen?
Nee, het is wat dat betreft wel treurig om te concluderen. Advocaat zei het al, we hebben bij Feyenoord echt geen scouting en we hebben geen geld.
Maar het is wel de grootste Nederlandse club in de wereld.
Dat wel. En we zitten wel op de hielen, want dat is natuurlijk wel de morele winnaar uiteindelijk van dit gelijkspel. Zijn wel alle ploegen op de achtergrond, vooral Vitesse en Feyenoord dan denken, die nu achter zitten. Die zijn hier denk ik wel content mee. En vooral Feyenoord, dat is natuurlijk volgend weekend, wacht tot als volgende voor Ajax. Alleen toch, daar wordt dan denk ik wel wat anders, denk ik. Ik denk niet dat die op de manier zoals PSV vandaag partij bood, dat Feyenoord dat kan doen.
Nee, toch? Ik denk het ook niet, toch? Nee, Feyenoord komt gewoon in totaliteit. Alhoewel, ik zag vandaag het elftal staan en toen was ik toch wel wat meer, ik wil niet zeggen onder de indruk, maar als vandaag Bale op goal had gestaan, dan, ik kijk even naar het elftal, Geertruida, Spajic, Senesi, Malasia. Dat is niet
redelijk achterhoede.
Ja, dat is gewoon, dan kun je bovenin meedoen, hè, om het kampioenschap. Ja, middenveld met Ver, Torrentstra, Diemers. Denk ik, is wel wat te licht. Maar het is niet slecht. Het is geen slecht middenveld. En voorin, heb je toch met Sinisterra die weer terug is. En ik denk dat dat wel heel belangrijk is voor Feyenoord dat hij terug is. Want dan heb je gewoon op die linkerflank niet alleen Haps die er overkomt. En iedere linksbuiten die er staat die naar binnen komt. Of eerst was het Malasia dan. Maar ik denk dat het wel heel belangrijk is voor Feyenoord dat Sinisterra terug is. Want dan kun je ook een keer op de counter gaan voetballen. Ja. Of dan kun je ook een keer een speler hebben die daar een actie langs de zijlijn kan maken. Die er al staat. En niet een speler die al eerst 40 meter heeft moeten overbruggen.
Zoals Berghuis.
Ja.
Nee. Dat zonder meer. Maar goed, laten we dan meteen, tenzij ik weet niet of jullie twee nog terug willen komen op Ajax PSV. Waarschijnlijk wel bij grote spelers Hete Kolen nog op teruggekomen. Maar dan inderdaad met Feyenoord. Maar
ik moet je heel eerlijk zeggen. Jesper, die had het voor de podcast over de manier om Feyenoord te bestrijden. Ik ben daar gewoon wel heel erg
mee. Om dan naar die volgende wedstrijd dan te gaan. Sparta had dus niet dat plan. Gingen toch, kansloos wil ik het niet noemen, want het kabbelde weer een beetje ouderwets à la Feyenoord. Kabbelde het voort, maar ze komen een of andere via Geertruida, die zich een beetje naast Haps als een productieve verdediger ontpopt. Omdat ze verder ook eigenlijk geen scorende spelers hebben buiten Berghuis om. En Jurgensen, die toch als misschien het halen van Lucas Prato iets heeft gedaan, is misschien dat Jurgensen een beetje wat getergder is. Want die maakt uiteindelijk de 0-2 als invaller. Daar winnen ze eenvoudig met 0-2 van. Maar het hield weer niet over. En Jesper, jij zei inderdaad vooraf, ploegen kunnen echt wel makkelijk van Feyenoord winnen met een plan. Maar wat is dat plan dan?
Wat vandaag mij sowieso opviel, was dat er enorm veel ruimte lag in de halfspaces bij Feyenoord. Dus daar lag enorm veel ruimte. Maar normaal gesproken, het centrale duo van Feyenoord heeft best wel veel moeite in de opbouw. En het middenveld is geen middenveld dat dan zich makkelijk komt aanbieden. Diemer staat meestal toch een stapje hoger. En dan gaat Torrentstra zich altijd laten uitzakken tussen die twee. En als je Torrentstra gewoon daar weghoudt, uit balbezit, die backs zijn ook niet, het zijn wel backs die lekker kunnen opkomen en opstomen, maar die zijn voetballend niet de backs die de oplossingen gaan vinden. Nee. Als je Torrentstra uit de wedstrijd houdt, weet ik zeker dat Feyenoord, dat je Feyenoord kunt verslaan.
Nee, maar dat is zonder meer, denk ik. En daar hebben we het denk ik wel vaak over gehad, maar dat Jens Torrentstra eigenlijk zonder meer wel een van de meest ongewaardeerde Feyenoorders is. Misschien wel van de afgelopen 10, 15
zeker
jaar.
Zeker 6.
Ja, weet je, hoe vaak die ook wel niet dan weer door trainers toch even eruit is gehaald, even eruit ernaast is gezet, als soort van, die in middenvelden brengen wel in als het moeilijk gaat, na een uurtje of zo. Maar ook vandaag toch alweer. Je zag het ook dat Prato scoorde wel bijna een keertje. Dat was dan weer met een bal van Torrentstra. Dat ook heel veel uiteindelijk vanuit Torrentstra moet komen, inderdaad. Als het daar niet vanuit komt, dan kom je voorin uit bij Berghuis. Dan moet er daar vanuit komen. Maar veel meer andere smaken of spelers die voetballend wat ook kunnen creëren, zijn er eigenlijk niet. En dat zag je ook vandaag weer. Alleen het geluk heb je dan dat Sparta het ook niet had.
Onmachtig.
Ja, onmachtig. Hè. We bedoelden de eerdere wedstrijd dit jaar. Toen was het wel echt dat ze het heel moeilijk maakten. Hadden ze moeten winnen natuurlijk in de Kuip. Ik bedoel, Duarte die had denk ik nog steeds nachtmerries van die gemiste kans van
laatste minuut.
Maar Sparta maakt het zich vandaag ook gewoon weer heel moeilijk. Zichzelf heel moeilijk. Want in het begin gaan ze heel veel via het centrum spelen. Nou, dat staat bij Feyenoord altijd, advocaat kende, gewoon goed dicht. Dus het is een zinloze optie. Nou, dan denken ze op een gegeven moment, weet je wat we gaan doen? We gaan iets meer via die flanken spelen. Maar dan moet je met Burger en met Duarte over de flank gaan spelen. Dat gaat ook niet werken. Ja. En in die halfspaces lag ontzettend veel ruimte. En ze hebben wel die spelers om daar te komen. Want een Haroui is wel een speler die in zo'n half space kan voetballen daar.
Door de linies.
Een Duarte kan dat ook. En ja, dan is het gewoon zonde, vind ik, dat Sparta dan gewoon maar vasthoudt aan traditionele aanvalswijze van eerst door het centrum en dan de flanken opzoeken. En als dat dan niet werkt, ja, dan weten ze het ook niet meer. Dan gaan we maar de lange bal pompen. Ja, Senesi en Spice kunnen ook wel een kopduel winnen.
Ja, dat wel, ja. Ik moet zeggen, voor de rest, vooral met Spice, daar heb ik, moet ik zeggen, maar dat is meer gevoelsmatig ook, niet zo heel erg veel mee. Ja, ook wat je net zegt, echt voetballend, dat is vooral Spice ook heel erg zwak inderdaad. Maar het dan weer
slager.
Ja. Je komt een beetje bij dat stereotype wat in zijn geval wel een beetje klopt inderdaad, van die Servische slager die er alleen maar staat om...
Maar ja, anders krijg je Bottigin
uit te winnen. Ja.
Ja.
Moet je niet op de middellijn gaan voetballen.
Nee, dat is inderdaad ook een probleem. Ja, en verder met Prato dan natuurlijk.
Ik wil dit slagen, wat voel je ervan?
El Osso, ja. Weet je, ik kon er wel niet heel erg veel van maken. In ieder geval niet dat ik dacht van, nou, dit is het. Ondanks dat je dus wel kan concluderen. Nou, hè, sinds zijn komst gewoon 2 punten ingelopen op de concurrenten. Want dat is wel uiteindelijk het feit. Ik heb al genoeg wedstrijden gezien van Feyenoord dat ik me echt loop te ergeren. Maar kijk naar de ranglijst. En staan gewoon 3 punten achter Ajax.
Met de klassieker voor de boeg.
Ja, maar, dat is dan ook wel weer raar.
Maar wat zijn jouw verwachtingen een beetje voor die klassieker dan?
Die liggen niet hoog, maar die liggen al 15 jaar niet heel erg hoog. Dat, vooral niet in de arena. Al moet ik zeggen, het helpt denk ik wel dat er geen publiek bij is op een of andere manier. Want dat is in de arena sowieso. Wanneer was de laatste keer? Het is toch altijd nog de
Kuit en Kalu,
toch? Wat ze nog herhalen, ja. Met die groen-witte shirts inderdaad. Nou, dat is echt al zeker 15 jaar geleden.
Ja, weet je de goal van Ajax maakte? Ik zou het eigenlijk vind ik het heel gênant als je dat niet weet.
Nee, dat zou ik niet meer weten. Denk je die... Nee.
Angelos
Charisteos. Dat is echt waar. Tuurlijk. Oh, Angelos. Ja. Oh, wauw.
Die maakt geen onderdeel uit van de fanclub.
Nee, ja, nou ja, dat wel.
Je hebt nu wel besef je dat je half Griekenland nu wel verleden hebt.
Ik moet nu bijna gaan twijfelen inderdaad aan mijn fanclub van de Griekse Eredivisie spelen. Dat is wel pijnlijk. Nee, ja, maar dat... Ja, nee, daarom. Ik verwacht er niks van en... Als spelen ze daar gelijk, ja, dan zie ik het als een overwinning gezien het feit hoe alles loopt. Want ja, ik zeg dan nu al voor de grap, ze staan er met 3 puntjes achter, maar puur kijkend naar het voetbal is dat verschil groter dan 3 punten. En dat zal denk ik over een heel seizoen waarschijnlijk gaan blijken.
Zeker in deze maand.
Maar ja, dat is het ook, hè. Nu hebben ze Sparta, nou ja, volgende week hebben ze PEC, maar daarna, ja, dan komt heel dat rijtje waar we het vorige over hadden. Ja, goed, Heerenveen, gewoon als volgende op. Kan je dan ook nog zin wat pakken? Maar ja, dan kom je bij Groningen uit. En ja, dan komt AZ, dan komt Ajax niet dus. Dan komt PSV ertussen. Ja, dan kan het ineens heel hard gaan als je daar 4 keer gewoon misschien maar 1 of 2 gelijke spelen pakt.
Ik denk niet dat Feyenoord op de manier hoe PSV vandaag de vuur aan de scheen heeft gelegd bij Ajax. Dat Feyenoord het kan herhalen.
Dat denk ik ook niet. Maar ja, weet je, dik advocaat, wie weet wat hij uit de hooggoed tovert. En ja, wat betreft Sparta, ja goed. Die hadden gelukkig zichzelf wel in een situatie nu verschaft waarin dit kan gebeuren. Dus vergeet en doorgaan volgende week. Moet ze tegen Fortuna. Ja. En die speelt natuurlijk vandaag tegen Heerenveen. Ja, we pakken ze daarom iets eerder bij, omdat jij natuurlijk hier te gast bent. En op zich, het was wel vermakelijk. In ieder geval, als je voor Fortuna was het heel vermakelijk.
Ook als neutrale toeschouwer.
Als neutrale toeschouwer ook wel vermakelijk in die zin. Want ja, Jezus. Echt 2 ploegen die al voor de jaarwisseling eigenlijk andere kant op gingen. Heerenveen natuurlijk echt belabberd, al weken. Hè, sinds november al niet meer gewonnen. Fortuna daarentegen natuurlijk. Hè, sinds de trainerswissel, sinds december, ongeslagen. En ja, die trend, Jesper, die ging vandaag eigenlijk onverminderd hard door.
Ja, ik moet zeggen, van tevoren had ik nog wel, ik wil niet zeggen een hard hoofd erin, maar ja, het is toch een uitwedstrijd uit naar Heerenveen. En,
lange
ja,
busreizen.
Ja, het zijn lange busreizen.
De veermannetjes.
Het zijn geen lekkere potjes om te voetballen. En, maar ja, luister, Heerenveen begon nog wel best wel sterk, moet ik toegeven. Maar ja, na een doelpunt was het eigenlijk gelijk klaar.
Maar wat Heerenveen aan het doen was toch in principe gewoon een parodie op verdedigen, of ligt aan mij?
Ja, het was gewoon een foutenfestijn.
Waar sloeg dat op? Die goal van Cox.
Ja, hij geeft zelf die voorzet. Ja, die voorzet die schiet dan door. En dan pikt Hansson die bal op aan de andere kant. En hij loopt gewoon de spits in. En hij staat er tussen 3 verdedigers van Heerenveen. Ja. En Cox is ook maar een metertje 65, 66.
Gestoord.
En kan gewoon die bal vrij binnenkoppen.
Ja, maar waaronder inderdaad de rechtsback dus in eerste instantie met een meeloop om die voorzet te verdedigen. En dat lukt hem eigenlijk al niet, want hij wordt voorgegeven. Ja. Die dan wel met een meeloopt, maar niet inziet van, oh ja, hij loopt voorlangs.
Maar die denken dat er een ballenjongen ineens daar was gekomen.
Die denkt er gelukkig weer, Bochnewitz zal wel oppikken. Of Van Hekken, wie dan ook naast dat, die zal wel oppikken.
Oh, nou, op zich moet hij die natuurlijk hem wel oppikken. Maar ja, als je niet communiceert en zo iemand komt vanuit je rug gelopen, ja, dan kan het natuurlijk zijn dat je mist. Dus ja, daarin denk ik wel dat de rechtsback had moeten communiceren. Dan was dat wel beter gegaan.
Ja,
maar ja, voor ons natuurlijk hartstikke prima.
Ja, wat was de laatste keer was 91, geloof ik.
Nou, tijdje terug.
Ja, dat is mijn geboortejaar, dus dat geeft wel aan. 29 jaar geleden inderdaad. Dat is flink lang geleden. Ik kan me niet echt meer wat van herinneren. Ik denk niet dat mijn ouders het op hadden staan toen ik in de wieg... in de wieg lag. Maar nee, ook in de Niel 3 toch, met Mulder, ja. Die dan, hè, die...
maar wat is daar het idee? Want die bal komt
voor.
Ja.
Ja, hij komt. Nou ja, dat kan. En dan is
Fleming
ook
aan de bal.
Nee, maar in eerste instantie komt die bal voor. Ja. En hij komt en er staat nog zijn eigen speler. Van Hekken volgens mij was dat, hè. En Van Hekken kopt naar de bal. Maar ja, dan kom je als keeper niet met twee handen. Maar lijkt mij, kom je met een vuist om die bal weg te tikken. Nou, hij komt met zijn twee handen. Ja, en Van Hekken kopt dus die bal. Ja, die valt ervoor. En ja, Mulder blijft staan. Die gaat gewoon daar. Ja, ik weet niet. Ja, doe ik een kopje teken. Die gaat blijven
staan. Ja, dat zei, die blijft staan. Blijft tegen een tijdje staan.
Ja, en dan krijgt Fleming die bal. En ja, die denkt... Ja,
hij denkt
de keeper staat op de 11-12 meter van zijn goal. Ja, laat ik maar gewoon die bal in die hoek schieten.
En de enige die op de lijn stond was volgens mij ook Van Hekken.
Ja, die dan wel weer terug was gelopen. Ja.
Maar denkt Mulder dat Van Hekken die bal zelf met zijn handen uit mag houden?
Ja, ik weet het niet. Maar ik was in ieder geval heel blij dat het zo gebeurde.
Dat zonder meer, ja. Want het was daardoor natuurlijk al heel snel voorbij. Ja, Henk Veerman scoorde nog wel de doelpunt voor de eer. Arminia zei, je had daar statistiek over. Hè, de Veermannetjes in de productie.
Van de 23 doelpunten die Heerenveen dit seizoen heeft gemaakt, zijn er maar 5 doelpunten geweest waar de Veermannetjes niet betrokken bij zijn geweest. Dus om maar aan te geven hoe bizar de afhankelijkheid zijn van die twee.
Ja, terwijl inderdaad met Van Bergen en met Nigren, dat is toch wel een goede vleugelaanvallers. Maar inderdaad waar de productie dan echt totaal niet...
Ja, maar Van Bergen was zeg maar vroeger ook bij Vitesse al, het is geen super productieve speler. Nee. Het is vooral een speler die daar... En ik denk dat hij gewoon niet zo lekker linkt met Veerman. Nee. Dat hij niet die Tinder-connectie heeft, maar even zo te zeggen.
Schreuder volgende week even vragen. Ik weet niet of hij dan Heerenveen doet.
Maar ja, nee, dus daar mist hij iets in. Want het is wel een speler die daar prima op snelheid kan komen. En ja, Heerenveen, wat ze vandaag ook weer probeerden... En dan is ook een speler als Van Bergen niet zo handig. Want het is vooral een snelle speler die ruimtes nodig heeft. En ja, wij lieten ons inzakken. Hielden zeg maar de paaslijn in het centrum dicht. Dus de ballen moesten naar de flank. Maar dan krijgt Van Bergen op ongeveer 20 meter van de goal... krijgt hij de bal. Ja, dan is er geen ruimte meer daarvoor een versnelling. En als je dan een versnelling maakt, moet je meteen voorzetten. Ja, daar liggen zijn sterke punten niet.
Hij moet veel ruimte hebben.
Dat zijn jongens die ruimte moeten hebben. En Nikre volgens mij ook. Dus ja, vandaag, dus ik zei het voor de uitzending nog eventjes tegen jullie, van ik vond dat ons strijdplan daarin ook gewoon echt heel goed stond. Door zeker de eerste helft, tweede helft, lieten we dat wat, ging het allemaal wat soepeler en lieten het
precies,
wat varen.
Precies, ook de stand natuurlijk.
Maar we hielden gewoon dat centrum en die paaslijnen naar het centrum dicht. Want je ziet ook het tegendoelpunt van wel uiteindelijk gewoon door pases in het centrum, daar met Veerman en Veerman, die daar snel kunnen combineren. Ja. En daar waren we de tweede helft iets slordiger in. En als je... Ja, ook voor andere teams. Als je tegen Heerenveen gewoon dat centrum dicht houdt, ja, dan wordt het een heel moeilijk verhaal voor Heerenveen om daar nog om via die flanken eruit te komen.
Ja. Ja, want daar wilde jij natuurlijk vooral ook over Ben Riestra, toch? Dat hij daarin heel belangrijk was. Hij maakt het ook op die goal natuurlijk. Hè? Want nu hij weer middenveld speelt, hij komt natuurlijk iets meer naar voren. Maar ook dat hij gewoon Veerman eigenlijk gewoon als enige taak had om in ieder geval Joey dan uit de wedstrijd te houden.
Ja, zijn taak was om Joey Veerman uit de wedstrijd te houden. Nou ja, Joey Veerman hebben we dan buiten doelpunten
niet gezien.
Nee. Dus ik denk dat dat wel aardig is gelukt. Maar ik denk sowieso dat Rienstra echt wel de missing link is geweest voor ons. Hij was natuurlijk op het begin van het seizoen ook geblesseerd.
In de verdediging ook vaak
gezet. Ja, en in de verdediging gezet. En je zag toch naarmate dat hij is nog wel een aantal keer teruggemoet in die verdediging. Maar ja, op middenveld is hij gewoon een speler die rust kan bewaren. Die een paas kan uitstellen. Of juist kan versturen. En je ziet gewoon dat hij ook met zijn ervaring een stukje organisatie in het elftal brengt. En dat is echt wel heel belangrijk. Ik speel nog steeds veel voetbalmanager, maar vroeger speelde ik dat heel veel. En dan kwam het altijd neer op het feit dan kocht ik maar een elftal van 20-jarigen bij elkaar. Want dat vond ik gewoon tof, weet je wel. Allemaal talenten bij elkaar komen.
Zeker.
Alleen, dan kreeg ik ook vaker als reactie terug dat het elftal niet ervaren genoeg was of zo. Weet je wel, als ze dan verloren, dan verloren ik 2 of 3 keer achter elkaar. En toen dacht ik altijd, wat doet dat er eigenlijk überhaupt toe? Maar ik zie nu wel bij Fortuna, en dat heb ik ook al eerder gezien, maar nu ook weer met Rienstra, dat zo'n ervaring op dat middenveld, dat echt heel belangrijk is. Dat je daar gewoon een steunpilaar hebt en een jongen hebt die gewoon ook op een treetje hoger al heeft gevoetbald. En gewoon weet wat er voor nodig is, hoe het daaraan toe gaat.
En gewoon een hele goede voetballer.
En gewoon een hele goede voetballer is.
Ja, maar vooral ook, op dat niveau natuurlijk. Want dat vond ik dan wel opvallend, dat ik er nog bijgezet van. Dat hij de volgende speler is naar Erik Valkenburg, die nu voor 6 verschillende Eredivisieclubs heeft gescoord. Ik bedoel, hij heeft al wat gezien. Ja. Heracles, PEC, AZ, Willem II, Heerenveen en nu dan dus Fortuna. Ja, dat is iemand die wel weet wat er wordt gevraagd.
Ja, dat is een jongen die echt weet wat er wordt gevraagd. En het is ook een jongen die... Ja, het is een hele een leuk verhaaltje erover. Hij heeft zelfs een zoontje, heeft hij. Die speelt bij een club. Ja, ik zal de club niet noemen, want daar staan er allemaal mensen daar. In ieder geval, die speelt ergens. En hij staat trainer ook. Mm. En ik bemoei me dan ook met de jeugdscouting bij ons. En er waren daar spelers, zeg maar, bij die club. En daar moesten wij iets van... nu met de coronatijd komen wij moeilijk bij jeugdclubs of bij amateurclubs. Ja, moeilijker precies, binnen en zo. Het gaat allemaal moeilijker. Dus ik had Ben een berichtje gestuurd van... Yo Ben, zou jij misschien niet eventjes aan die gegevens van die jongens kunnen komen? En ja, natuurlijk zullen er heel veel jongens zijn die dan denken van... Ja, een beetje pleur op en heb ik allemaal geen zin in. Maar Ben ging echt heel uitgebreid reageren en was er heel erg mee bezig en zo. En wilde ook weten hoe het ging en zo. Dus ja, dat is natuurlijk wel lachen. Het geeft ook wel aan wat voor een relaxte, fijne jongen dat is. En ja, wat ik al zei, het is een jongen die makkelijk in de groep ligt, jongens meeneemt. En ik denk dat dat wel belangrijk is om te hebben.
Blijf het jammer vinden dat het bij AZ nooit is uitgekomen, bijvoorbeeld hoe het bij hem bij PEC en Willem II er wel uitkwam.
Ja, weet je, dat is misschien toch dan net die stap door die je moet zetten. Ja. En het ligt er ook een beetje soms aan op welk moment van je carrière je het maakt. Want in het begin was Mark Diemers dus ook niet geslaagd op het middenveld bij FC Utrecht. En speelt nu op het middenveld bij Feyenoord, ja. Nee. Dus daar moet je een beetje geluk ook in hebben.
Ja. Goed, wat betreft Fortuna, ik bedoel, je weet natuurlijk als geen ander. Ik bedoel, na alle negativiteit van begin van het jaar, nu gewoon 12e. Met ineens 16 punten.
Dus... Ja, ik wilde eigenlijk zeggen eerst, hè. Over de laatste 5 wedstrijden.
Over de laatste 5 wedstrijden wel. Ja, nee, dat is goed dat je dan nog even benoemt inderdaad. Nee, wat ik bedoel, wat dat betreft de vorm, dat kan je niet ontkennen. Dat het nu goed zit. Betekent dan ook dat het dan meteen op transfergebied waarschijnlijk wat rustiger zal zijn. Omdat nu dus de resultaten komen. Dat je nu ziet van nou, wat we afgelopen zomer hebben gedaan. Daar zat echt wel gewoon wat in, weet je. Dat klopt gewoon nu wel. Dat valt al een beetje op zijn plek nu.
Ja, je krijgt natuurlijk altijd, als het op een gegeven moment liep het niet. En dan krijg je natuurlijk altijd vanuit de media en... intern ook wel van ja, hebben we wel het juiste gedaan. Het is ook altijd goed natuurlijk. Dat moet je ook doen als het wel goed loopt. Ja. Maar ik denk dat we ook wel altijd redelijk duidelijk voor onszelf hadden. Kijk, een Rienstra, Polter, Hansson, Suntjes, dat niet jongens waren die we zomaar gehaald hebben.
Nee, precies.
En dat ze noemen ons nog wel eens het vreemdelingenregioen. Maar dat gevoel denk ik niet dat de mensen in de zomer hebben gekregen van ons dit jaar. En ja, of het er nu minder, we weten natuurlijk wel op welke posities we ons moeten versterken. En ik denk dat dat ook wel naar buiten is uitgesproken. Dat Sjoerd Achs, onze technisch directeur, en Jossel D. dat ook vaker al hebben uitgesproken. Dat wij nog graag een centrale verdediger erbij halen. En dat daar echt wel onze prioriteit ligt. Dus ja, weet je, het is niet opeens als je wint dat het allemaal goed is. En als je verliest dat het allemaal slecht is. Ik denk dat we daarin altijd wel lange termijn... gewoon in ogen hebben gehad.
Nou ja, dat is ook alleen maar goed. Want ik bedoel, er is een club in Den Haag waar dat misschien wat anders gaat. Maar daar komen we later nog op. En in de Veen, dat ik nog wel wilde benoemen. Ja, die natuurlijk wel druk bezig zijn. Halilovic, Van Ottel en Simon de Jong hadden natuurlijk vorige week over. Nou, nu zijn er ook Ariel Haroush als reservekeeper bijgekomen. En waarschijnlijk linksback Rami Kaip. 23 jaar van Elsborg, die de concurrentie met Woudenberg aan moet gaan. En het zit nu wel in een neerwaartse spiraal. En ik ben toch, als je dit vandaag zo ziet...
Maar het is altijd moeilijk, hè? Wat doe je in de winter? Want het heeft altijd best wel een impact op een groep... als je heel veel spelers in zo'n winterstop gaat halen. Want het betekent toch dat heel veel jongens... Kijk, in zo'n eerste seizoenshelft vormt zich toch een team. Kijk, als dat niet is, dan sta je er al echt heel slecht voor. Mm-hmm. Maar dan wordt het sowieso al moeilijk. Maar als zich echt een team vormt... en dat team wordt dadelijk op 5-6 posities uit elkaar getrokken... omdat daar andere jongens komen... Ja, dan veranderen ook weer de verhoudingen in een team. Ja. En dan gaat alles weer veranderen in zo'n team. En dat is best moeilijk om dat proces... Ja, noem het proces, dat vind ik altijd een slecht woord, maar...
Het is wel zo.
Ja, om dat proces dan goed te laten verlopen... en daarin gewoon een constant team. En zeker nu, want je speelt in januari... wij dan met de beker erbij spelen wij op 21 dagen 7 wedstrijden. Ja, weet je, als je dan nog heel veel moet gaan sleutelen... heel veel moet gaan veranderen... automatismes erin moet slijpen, ja, dan is het al februari. Ja. En dan kan ik je heel eerlijk zeggen dat het dan voor de meeste teams al te laat is.
Ja. Is dat dan FCM om daar meteen door te gaan? Is dat dan zo'n team waarvoor het in jou te laat is, denk je?
Nou, laat ik het dan zo zeggen, die moeten de rest van januari alles winnen, want anders, anders wordt
dat
het heel moeilijk.
Die moeten alles zetten op het feit dat ze vanaf nu elke wedstrijd in het gaan afsluiten.
Ja, want ja, ik denk dat het daarvoor nu te laat is, want 5 punten is echt heel weinig. En ja, als je ook gewoon ziet hoe zij speelden, ja, dat
is geen
was
vast.
Echt heel slecht. Ja, dat was echt heel slecht. Ja. Kijk, Twente kon er gewoon dwars doorheen lopen. Ja. Ik heb geen fatsoenlijke aanval van FC Emmen gezien. Nee. Dus het is ook niet dat je zegt van oké, we verliezen en nou, het komt dan doordat fouten achterin worden gemaakt. Maar we creëren wel kansen, maar die maken we dan niet af. Weet je wel, dan zit er nog een bepaald lijn, patroon in waarvan je zegt, ja, het zijn positieve punten uit te pakken. Maar ik zie gewoon niet iets bij FC Emmen waarvan ik zeg, ik zie gewoon de linksback van Twente zie ik gewoon 25 keer in de wedstrijd, zie ik er gewoon overheen lopen. Ik zie ze gewoon door het centrum bij FC Emmen lopen. Ja, dan denk ik bij mezelf, ja, dan wordt het wel een heel moeilijk verhaal om dat nog in goede banen te gaan leiden. Ja. En wat ook een heel groot nadeel is, ze zullen nu moeten. Teams weten ook dat ze moeten. Ja. Maar ze zijn heel slecht in de omschakeling. Ja. Ja, dus wat ga je dan als team doen? Lijkt me heel simpel. Laat ze maar komen, want zij moeten. Want als Emmen nu niet wint, ja, dan ja, is klaar natuurlijk.
Nee, het is nu... Nu werd het 1-4 inderdaad. Nou ja, wat je net zei, duidelijke cijfers inderdaad. Nou, wat je zei, met de linksback Oosterwolde, die echt tot twee keer toe geloof ik bij een goal betrokken is. Omdat hij gewoon maar door kan lopen. Alleen ja, dan krijg je dus wel wat jij net zegt. Nee, Emmen lijkt me dan uiteindelijk ook wel zo'n ploeg die toch al wel lange tijd aan iets bouwt. En best wel de rust weet te bewaren. Maar dat je nu toch ook al wel merkt. Hè? Nou ja, Chacon is weg. Gaan ze een jaar die vlak verhalen van Volendam. Wordt dan weer met de 18-jarige jongen nu gesproken die in Peru transfervrij is. En die schijnbaar, ik denk dat niemand het natuurlijk enig idee van heeft verder hier, maar die schijnbaar een groot talent is, die Diela Torre.
Ja, ik moet zeggen, ik heb wel eventjes gekeken, want ik ben altijd wel, ja, daar ga ik wel altijd op Vicecode en zo, allemaal dat soort zaken toch nog even snel kijken van, wat is het dan en ook wat voor soort speler is het en zo. Ja, het is inderdaad wel een talentvolle jongen, dat kun je wel zien, maar ja, die gaat Emma niet in zijn eentje in de Eredivisie houden.
Voor die strijd waar ze nu in zitten inderdaad, dan is dat al niet talent waar niet. Ze net aan moeten werken. Maar ja, dan nog, dan kom je terug op het punt wat jij geeft. Ja, als je nu nog je verdediging en je middenveld moet gaan dichtbouwen, dichtmetselen, ja, dan is het beetje al laat. Vrij laat nu.
Ja, een beetje laat. Kijk, teams hadden op 1 jaar, dat is heel moeilijk, het is een hele moeilijke periode, want clubs, hè, de breedte van je selectie is tegenwoordig heel belangrijk. Clubs gaan heel veel wedstrijden spelen nu in een korte tijd. Ja. En de clubs gaan dus niet hun spelers afstaan. Die gaat nu niet verhuren. Dat doe je pas eind januari. Want als er straks nog iets wegvalt, wil je ook zelf iets achter de hand hebben. En ja, dan krijg je toch als Emmen dat je toch ook dadelijk, want die zullen ook moeten huren uiteindelijk. Die kunnen wel een paar jongens halen, maar die kunnen niet 6 jongens gaan kopen. Ja, dan krijg je dat je pas eind januari die jongens krijgt. Maar dan kan het gewoon al te laat zijn. Je had gewoon op 1 januari eigenlijk je selectie rond moeten hebben.
Het is bizar dat je nu nog eigenlijk gewoon loopt te voetballen met Kazaja Veendorp op het middenveld. Want dat is een beetje het ding wat ik bij M heb. Want jij zegt van op een gegeven moment heb je zoiets van goede spelers, goede mentaliteit, een sympathieke trainer die weet wat hij aan het doen is. Maar je hebt de laatste weken heb je echt dat je totaal geen houvast ziet.
Ja, het is ook heel moeilijk, want je ziet ook niet meer. En ik ben nooit zo voor trainers ontslaan, want het heeft niet zo. Ik denk altijd dat het niet heel veel effect heeft op een trainer wel of niet te ontslaan op het spel, zeg maar. Maar dat het meer effect heeft op het vertrouwen van de groep. Mm-hmm. Alleen als ik dan gisteren Anko Jans zijn interview na afloop hoor. En als ik de trainer zelf na afloop hoor, dan heb ik toch zoiets van, ja, hoe is de sfeer daar in de kleedkamer? Mm-hmm. En natuurlijk, als je verliest, moet je niet op maandag. Alleen, je moet wel zoiets hebben van, we hebben zin om te trainen. We gaan lekker, we kunnen ook lekker nog steeds, ook al staan we laatste, je moet nog steeds plezier kunnen maken. Je moet nog steeds kunnen kuiten. Want ondanks dat de jongens hun werk is, ze gaan gewoon beter voetballen als ze na een zin hebben. Zo simpel is het gewoon. Ja. En ja, ik had gisteren wel een beetje zo het gevoel van, ja, gaat het op deze manier nog recht getrokken worden? En ik zag dat eigenlijk niet meer gebeuren, want ook Anko Jans was er naar mijn idee wel klaar mee. En weet je, als dat soort jongens er klaar mee zijn,
zijn wel de leiders in je elftal.
Ja, dan wordt het een moeilijk verhaal. Want wie in dat elftal moet anders de leidersfiguur op zich pakken? Ja, Michael de Leeuw.
Precies,
ja,
kom er weer bij. Maar het is ook gezien de stand, denk ik. Wat dat betreft zijn de uitslagen denk ik ook niet echt gunstig gezind geweest. Want ik denk dat het dan vooral ook mentaal echt dodelijk is. Dat dan de ADO, hè, daar hebben ze zelf hebben ze ook al tegen gespeeld. Nou, daar kunnen we het allemaal denk ik over eens zijn. Dat is geen bijzonder elftal. Die spelen ook echt bepaald geen bijzonder voetbal. Misschien wel slechter voetbal. Echt puur naar veldspel kijkend. Maar ja, die schrapen dan her en her wel puntjes bij elkaar. Hebben nu al 2 overwinningen. En die staan dan 5 punten los van Emmen. Dat zij dan denken, waarom lukt het hun wel en wij weer niet? En we raken nog verder achter. En nu, veilige plek VVV, 7 punten achterstand nu.
Ja, dat is gewoon heel moeilijk. En Emmen heeft best wel. Kijk, wij hadden met Fortuna, hadden we eerst seizoen zelf gewoon een pittig programma. En we hebben Emmen en PEC Zwolle dan gehad van onze directe concurrenten. Waarvan we Emmen uit hebben gehad en PEC Zwolle dan thuis. Mm-hmm. Maar Emmen heeft best wel een aantal concurrenten al gehad. Mm-hmm. Ja, en weet je, zij hebben gewoon niet thuis van, volgens mij was het ADO, hè? Die wedstrijd was
klopt, ja.
En ook tegen PEC Zwolle hebben zij ook al gespeeld. Ja, die
VVV
spelen.
Ja, en die wedstrijd
verloren begin van de wedstrijd.
Ja, die hebben ze gewoon allemaal niet gewonnen. Ja, en als je directe wedstrijden niet weet te winnen, dan wordt het heel moeilijk. Want je concurrenten pakken dan ook punten, al is maar één punt. Maar ze pakken altijd een punt. En ja, de directe wedstrijden zijn, als je daar onderin speelt, de belangrijkste. Ja, en het gat wordt gewoon nu heel groot, hè. Het gat op directe handhaving is nu gewoon al 7 punten,
ja,
hè.
Ja. Ja. Zeg dat je 34 punten ongeveer nodig hebt om veilig te spelen.
Ja, ik denk dit seizoen trouwens wel iets minder. Maar ik denk dat je dit seizoen aan 30 punten genoeg hebt. Ja. 30, 31
punten. Nou, dat je dan het gat tussen linker en rechter rijtje inderdaad, vooral van Groningen, best wel groot is met de rest. Maar ja, inderdaad, ja, voor Emmen, het is zonder meer heel lastig dat het voor ze gaat worden. Nee, heel kort, ja, Twente, die gaan gewoon door eigenlijk met waar ze natuurlijk de eerste seizoen zelf mee bezig waren. Al moet wel gezegd worden, tegen kleinere ploegen lieten ze het vaak liggen. Ja. Daar hebben we het natuurlijk vaak over gehad.
RKC thuis.
Nu ronden ze het gewoon zakelijk af, zelfs met Danilo, die vanwege zijn quarantaineperiode en kort had meegetraind op de bank begon. Ja. Dan is daar wel zijn topscorerstitel kwijtgeraakt, maar daarover straks meer. En qua transfernieuws, ja, Issa Abasti, ze hebben gehuurd van Mainz, dat vorig jaar, als ik het goed zeg, of het jaar daarvoor?
Nee, vorig jaar.
Werd hij door Utrecht gehuurd. En Jans gaf aan dat hij denkt dat het samen met Van Leeuwen en Rots, twee jeugdspelers, van laatst genoemde ook nog inviel voor het eerst bij het eerste, dat hij denkt dat dat genoeg is. Ja. Mits iedereen fit blijft, is dat ook zo natuurlijk. Ja. En dat is een beetje een ding. En ik geloof dat Streuer dat ook aangaf. Ja, mits er een blessure bij komt, ja, dan zullen ze er wel even iets bij moeten halen. Maar voor nu gaan ze het daarmee afronden. Maar goed, zoals ik zei, Danilo geen topscorer meer. Want ja, dat komt omdat onze grote vriend... Ja, ik had zijn shirt helaas niet meegenomen. Moet toch ook een beetje uit respect. Dan hebben we iemand die voor Fortuna werkt. Dus zit ik hier in VV-shirt. Dat heb ik me laten vertellen. Hè. Dat is misschien voor ons mensen buiten Limburg. Dat al een beetje de vraag is dat wij automatisch denken... Twee ploegen uit Limburg. Dat zijn aardsrivalen, maar is totaal niet zo. Hè?
Nee, Fortuna en VV, daar willen we niet eens een derby noemen eigenlijk. Nee, dus dat had je gewoon mogen meenemen.
Dat had gemakkelijk gekund. Ja. Nou ja, goed. Volgende week...
Blijkbaar heeft het geluk gebracht.
Ja, volgende week neem ik hem wel weer mee. Als hij dan hopelijk nog steeds topscorer is. VV Willem 2, ja, zo'n duel dus onderin. En jij zegt het net, waarin die overwinningen ontzettend belangrijk zijn. En Willem 2 komt voor via Van der Heijden. Er lijkt niks aan de hand. Maar dan, ja, tegen Keun. Weer. Een vervelend moment voor hem. Penalty ontstaat er uiteindelijk uit het moment dat Giacomakis maakt. En daarna in de laatste minuut, Giacomakis loopt weg van de heide. Die,
deed hij?
Wordt het bos ingestuurd. En,
wat zat hij daar te doen?
Ja, nou ja, hij dacht blijkbaar dat hij de andere kant op ging.
Ja. Maar dat hebben we natuurlijk al gezien bij Willem II tegen Fortuna. Ja. Dat centrum daar, ja, dat kan gewoon echt
heel
niet.
Zwak.
Dat kan gewoon echt niet. En dat had ik eigenlijk ook aan het begin van het seizoen bij het centrum van VV Venlo. Waar ze toen met Swinkels en...
Koem, denk ik?
Ja, Koem speelde. Dat ik echt zoiets had. Ja, dat kon gewoon nog niet als je play-offs wilde halen voor de KKD, weet je wel. Dat kan gewoon echt niet, dat centrum. Maar dat heb ik nu ook een beetje bij Willem II. Ja, zolang dat je centrum is en ze daar niks aan gaan doen, wordt ook dat een heel moeilijk verhaal.
Nee, want er blijft inderdaad een beetje dweilen met de kraan open. Wat dat betreft, want nu stond Peters er dan wel weer naast. Maar ja, eerst hebben we ook Peters naast Van der Heijden gestaan. Dat was niks, omdat Hommel er toen niet bij was. Het is gewoon... Ja, ook met Van der Heijden, hij scoort nu wel. Maar het is inderdaad ook bij dat moment dat je zegt, het komt gewoon tekort. Terwijl ja, aan zich de rest van de wedstrijd, maar dat is dan ook alweer waarschijnlijk een beetje de kwaliteit. Of nou ja, waarschijnlijk, dat is gewoon de kwaliteit van Giacomakis. Ja, de rest van de wedstrijd hebben we niet gezien, geloof ik. Maar ja, hij neemt die penalty, neemt hij. En uiteindelijk bij het laatste moment staat hij er. En voor zo'n ploeg als VVV, die denk ik verder echt nou niet zo heel bijzonder in elkaar zit. Al denk ik wel, als je kijkt naar hun aanwinsten, die Dagrasa, verdediger. Nou, ik denk als het ergens over eens waren.
International.
Verdediger konden ze zeker gebruiken. Nou, Guara als linksback erbij. Dat ze wel weten waar ze echt aan moeten werken om de zwaktepunten aan te pakken. Ja, met dan de Giacomakis, die dus topscorer is met 12 doelpunten. Ja, dat kan ze zomaar, als het zo doorgaat, in dit soort potjes gaan redden. En ook gewoon in de Eredivisie redden, toch?
Ja, dat kan zeker. En VVV heeft nu een beetje, gaan toch wat meer met dit elftal denk ik op de counter spelen. En dat kan ook met dit elftal.
Met Van Krooij.
Ja, met John. Van Krooij, John. Zijn toch twee ook jongens die op de flank gewoon met snelheid kunnen. Giacomakis die ook gewoon... Het is wel... Want daarom denk ik ook niet dat Giacomakis een hele grote stap hogerop zou kunnen. Want het is wel een jongen die ook ruimte nodig heeft. Ja, sorry. Ik weet
ik
het
hoop
is
dat
niet...
Die kunnen we niet meer serieus
nemen. Ik wil hem al naar Feyenoord brengen. Dat snap je, hè. Maar,
ja, als Feyenoord alleen nog maar op de counter blijft voetballen, moet dat wel kunnen. Maar... Het is ook een speler, en natuurlijk heeft hij af en toe wel eens een verfijnd doelpunt, maar het is niet echt een speler die, als je in de kleine ruimtes met de combinaties, die daarin het verschil zal kunnen gaan maken. Dus ik denk als je met dit VVV op de counter gaat spelen en het staat verdedigend prima, en Kirschbaum pakt weer een beetje zijn vorm op, want dat was natuurlijk ook begin van het seizoen was dat niet helemaal lekker. Nee. Dan gaan zij zich wel handhaven. Maar VVV, als het daar ook een beetje tegen zit en Giacomakis raakt geblesseerd, vraag ik me ook af wie daar de doelpunten moet maken.
Ja, nou ja, Arias heeft af en toe wel
gescoord,
maar het is toch ook inderdaad een beetje de vraag of die goed genoeg is inderdaad. Ja, Willem II, het is nu wel een feit. Die staan nu gewoon 17e, 9 punten. Die staan dus op een degradatieplek voor nu. En ze hadden vooraf al aangegeven ook, hè, dat ze de komende 3 wedstrijden, vooral inclusief deze dus, die nu verloren is, willen afwachten om te kijken wat ze gaan doen op de transfermarkt, of ze wat gaan doen. Maar ja, ik denk dat vandaag toch al wel waarschijnlijk iets in gaat luiden.
Ik ben benieuwd hoe dat mentaal...
Alleen ja, wat gaan ze dan doen? Dat is een beetje een ding.
Ik ben vooral benieuwd hoe dat mentaal werkt bij ploegen zoals Emmen en bij Willem II. Die dus vorig jaar gewoon deed Willem II bovenin mee.
Er stonden gewoon vierde toen ze 2020 ingingen.
En zijn met geluk zeg maar Europa ingegaan. Emmen heeft eigenlijk de jaren dat ze tot nu toe Eredivisie hebben gespeeld totaal geen zorg gehad om te degraderen. En ik vraag me af van hoe lang duurt dat besef van hey, in plaats van dat wij gewoon zorgeloos kunnen voetballen, moeten wij met druk voetballen? En hoe lang duurt het voor ze zeg maar dat op dat proces kan bewerkstelligen?
Ja, kijk, we hebben vorig seizoen stonden wij daar natuurlijk ook niet heel rooskleurig voor. Dus we hebben dan, maar dan leef je als club ook echt wel naar wedstrijden en naar punten toe. Mm-hmm. En als je dan punten haalt, dan is de overwinning nog groter, zeg maar.
Nog zoeter.
Nog zoeter. En, maar je moet je ze wel pakken, want als je... Wij hadden dat ook met die uitwedstrijd, dat we bijna 2 jaar geen uitwedstrijd wonnen. En dan wordt het een ding, weet je wel. En dan als je er steeds naartoe leeft, dan gaat het ook in zo'n groep leven. En ja, daar ben ik ook wel niet bang voor bij die clubs onderin. Maar op een gegeven moment leeft zoiets in je groep van... Oké, deze pot moeten we winnen. Bijvoorbeeld tegen VVV zal Willem II wel zoiets hebben gehad. Ja, die moeten we winnen, ja, weet je wel.
De rode lantaarnwedstrijd.
Ja, die moet je winnen. En dat doe je dan niet. En dan gaat dat toch in de kopjes van die jongens zitten. Want dan denk je, ja shit, het is niet gelukt, weet je wel. Mm-hmm. Waar moeten we dan nog de punten tegen pakken?
Nou ja, vooral omdat ze met name de eerste helft kwalitatief gewoon wel beter waren. En ik denk ook gewoon puur als je naar die selectie kijkt, zijn ze dat ook wel echt wel. Vooral aanvallend.
Heel veel kansen.
En ze laten heel veel kansen laten ze liggen. Ja, en dan kom je misschien ooit erop. Want jij zegt dat mentale inderdaad. Dat ze denken, ja, hoe kan dat nou? We zijn beter dan VVV. We zijn beter dan ADO. We zijn beter dan, nou ja, Emmen. Goed, er staan natuurlijk dan wel boven. Maar,
ja, maar als je heel eerlijk naar die selectie gaat kijken, op die 2 centrale verdedigers na, kunnen zij gewoon 11e of 12e worden. Het is gewoon een prima selectie.
Makkelijk, ja.
En hebben een prima trainer. Dus ja, weet je, het moet bijna wel iets mentaals zijn. Want het heeft niks met voetbalkwaliteiten te maken van die jongens. Die jongens kunnen prima voetballen.
Zou het dan ergens aan Koster kunnen liggen, denk je?
Ja, dan zou het moeten zijn dat het op een gegeven moment is uitgewerkt tussen een trainer en een groep. Niet dan een slechte trainer is, maar misschien ook bijvoorbeeld wat bij Emmet het geval is. Hè, ik weet niet of het geval is, maar dat op een gegeven moment de chemie dat die op is. Dus dat je niet meer zoiets hebt van, ja, maar dit heeft de trainer ook al 3 keer gedaan, weet je wel.
Word niet meer geprikkeld.
Ja, dan word je niet meer geprikkeld. Nee. Dus dat zou kunnen. En natuurlijk, die jongens hebben ook vorig jaar wel op toppen van hun kunnen gepresteerd. En dat vraagt best wel veel. En dan kun je misschien toch zien dat je... Ze hebben een korte zomer, of ja, in ieder geval... Ze moesten best wel vroeg beginnen in Europa gehad.
Met Europese wedstrijden.
Dus dat voel je, dat trek je toch langer mee naar de winter. Nu weer niet echt een winterstop gehad. Dus ja, er zijn best wel veel factoren bij Willem II waarvan je inderdaad kan zeggen... Ja, oké, als je er zo naar gaat kijken, zijn er wel redenen te noemen. Maar ja, ik denk ook bij mezelf met de selectie die daar staat. En dat denk ik, weten ze daar ook wel. En Joris Matthijs is natuurlijk zelf een centrale verdediger geweest. Dus ik ga er ook wel van uit. Scouting bij Willem II, daar heb ik ook geen slecht gevoel bij. Het is best wel prima scouting die ze daar hebben. Ja. Dat ze daar echt wel 1 of 2 centrale verdedigers ergens zetten, hoe goed kunnen toveren.
Ja. Ja, wat vooral als je dan ook kijkt om door te gaan met de volgende wedstrijd. RKC ADO, dat was de laatste wedstrijd in het rijtje van de ploegen onderin. Ja. Dat zijn dan denk ik ook wel 2 ploegen, waarvan ik in ieder geval. En ik denk we allemaal wel zeggen, nou, dat zijn 2 ploegen die kwalitatief minder zijn dan Willem II. Staan wel nog steeds boven Willem II. Uiteindelijk wint ADO daar zo waar. Eerste doelpunt van 2021 ermee gemaakt door Boy Kemper. Dan wil ik toch even spelerspaspoort erin gooien. Want er was in 2012 een andere ADO-speler die het eerste doelpunt van het nieuwe jaar toe maakte. En dan ga ik even hier in scrollen. En dan begin ik met het feit dat hij dus bij de jeugd van ADO kwam. Mm. Ging naar FC Dordrecht, FC Den Bosch. Toen werd hij gekocht door Stade Rennes. Toen werd hij verhuurd aan ADO. Verhuurd aan VSV Frankfurt. Verkocht aan St. Pauli. En toen ging hij naar Heidenheim, Duisburg en nu Hansa Rostock. En hij maakte toen in 2012 dus de eerste Eredivisie goal namens ADO.
Jeetje. Wil je misschien nog 1 keer halen?
Ja, jeugd van ADO, FC Dordrecht. FC Den Bosch, verkocht aan Stade Rennes. Dus vanuit Den Bosch naar Stade Rennes. Toen verhuurd aan ADO, aan VSV Frankfurt. Verkocht aan St. Pauli. En toen transfervrij naar Heidenheim, daarna naar Duisburg en nu naar Hansa Rostock. Waar hij nu actief is.
Is het toevallig John Vroek?
Zeker.
Lekker.
Ja. Zeker, ja.
Ik zat te denken.
Ja, dus ik had trouwens dus geen idee dat hij überhaupt nooit meer toen onder contract heeft gestaan bij ADO. Behalve dan die uitleenbeurt. Dat hij vanuit Den Bosch naar Frankrijk is gegaan.
Met Wesley samen.
Maar nu, ja, hij maakt nog steeds op 31-jarige leeftijd zijn doelpunten in de dritte Bundesliga. Of de dritte liga. 6 doelpunten, 14 wedstrijden. Dus,
prima geld te verdienen nog.
Dus, ja. Doet het gewoon prima daar in Rostock. Ja, ja, John Vroeg. Dus, maar nu was het dan Boy Kemper. Ja, ik denk niet echt... Niels natuurlijk altijd van de bedjes. Ik denk dat je daar niet je geld op in mag toezetten. Vooraf was het niet handig geweest. Maar toch, hij maakte de enige goal. Waarbij Lamproe helaas toch wat lengte mist. Hoe pijnlijk
kun je er geld op inzetten? Lamproe komt niet bij de bal.
Ik mag het K-woord niet meer gebruiken.
Het is altijd zo. Aan de ene kant makkelijk om te zeggen bij Lamproe. Maar het is een feit. Hij is klein.
Voor de bal zat niet in de hoek ook.
En hier heeft hij die lengte gewoon tekort. Want dat had die bal kunnen hebben.
In principe heeft gewoon een keeper die bal. Ja, dat is gewoon heel simpel. Die bal die heb je als keeper. Hij was niet perfect geschoten. Hij draait wel iets naar buiten. Maar het is ook geen kanonskogel. Nee. En iedere keeper die zich daar normaal kan uitstrekken, heeft die bal. Ja, hij niet. Nee. Ja, dus, nee. Lamproe heb ik altijd zoiets. Weet je, het is geen keeper die je punten kost. Maar het is ook geen keeper die je punten pakt. En dat klinkt heel lullig. Maar als je onderin tegen degradatie speelt, is het wel fijn als je af en toe een keeper hebt die punten pakt. Want... daar kun je ook wedstrijden mee winnen.
Het één op één wel vaak nog goede reflexen, moet ik zeggen.
Nee, maar, daar zit altijd ook wel iets bij. Want hij had ook gisteren weer, dus op zaterdag, wel weer een paar goede reflexen. Maar daar zit dan ook altijd wel zo weer zo dat afstandsschot bij waarvan ik denk, ja, die had je dan wel weer kunnen hebben.
Ja, op die
dus dan kost je dan die wedstrijd.
Ja, maar dat kost je de punten dan weer niet, omdat die andere ballen wel pakt. Maar hij brengt je dus ook geen punten op.
Ja. Nee, maar ja, ze deden allebei voor de rest niet heel veel hun best om te scoren, had ik zeggen.
Nee, het was, maar goed, wat dat betreft ook niet gek. De twee minst scorende ploegen met RKC 13 en ADO op 14, dat was ook wel te zien inderdaad. Maar toch met Den Haag, ik ga altijd een beetje de supporters voren af in Den Haag, bij die fansites. Ze waren lyrisch ineens. Ik geloof dat ze zelfs bij het stadion vuurwerk hebben afgestoken en zo. En het is ineens, zo zie je maar hoe opportunistisch het is. Er is ineens hoop, hè. Ze hebben Jan Maat gehaald, Vejinovic. Het moet zeggen, wel een elftal wat, als je op papier gewoon kijkt met jongens, dat je denkt van, nou, het is niet meer het Engelse vreemdelingenlegio van vorig jaar. Hè? Dat is nu echt compleet weg. Ja, dat ze ineens daar weer in geloven dat het echt gewoon, dat het gaat lukken.
Ja, en Jan Maat meteen aanvoerder, hè?
Dat was ook wel, opvallend in die zin. Hij zit er net bij, speelt meteen centraal. Goed, tegen RKC kan het nog. Jij was net wel net iets negatiever erover. Ja, ook in de zin van die twee aanwinsten, dat er meteen wordt gezegd van dat zijn de missing links.
Beetje bord op schoot scouting.
Ja, het is inderdaad een beetje bord op schoot scouting. Want als ik dan ga kijken naar het wedstrijdritme dat Jan Maat heeft, is gewoon echt heel weinig, heel veel geblesseerd geweest de afgelopen jaren. Ja, en ik was eerst in het begin was sowieso een beetje sceptisch erover, want ik dacht, ja, als ze Van Ewijk eraf gaan halen, dan doen ze gewoon aan kapitaalvernietiging. Ja, dat beste speler, denk ik, die daar nu
met de beste spelers die
rondloopt. En nu zet je hem centraal. En dus dan moet hij eigenlijk dan vanuit zijn ervaring gaan spelen, want het is geen centrale verdediger. En dan vraag ik me toch af of dat dan zijn plek is en of die daar, weet je, tegen ADO was het wel prima. Ja, bij ADO staat Vince Stokkers in de spits. En dat vind ik ook geen spits van Eredivisie-niveau. Dus ik wil hem dadelijk wel eens tegen een spits van Eredivisie-niveau zien. En dan moet hij ook gaan lopen. Hè? Dan komen de ruimtes. En ja, dan vraag ik me af of je, als je dan anderhalf jaar niet gevoetbald hebt, of je dat dan nu kan opbrengen. En Vejinovic vond ik wel meteen een goede aankoop. Want ja, die heeft, ik denk, 4-5 maandjes niet gespeeld. Ja. Maar die heeft wel gewoon Nederland meegetraind. Alleen, ik vond hem in de wedstrijd niet zo heel opvallend of zo. Nee. Het enige wat ik wel vond en vind is, ja, zijn standaard situatie is gewoon een gevaar.
Altijd.
En als je een speler hebt met zo'n standaard situatie, ja, dat levert gewoon goals op.
Nou ja, dus, precies. En dat is hetzelfde. Want nu speelden ze met Gozens. Hè. Die twee wisselden elkaar een beetje af met bij de standaard situaties. En met Gozens zijn we, kijk, Armin van ook niet zo heel erg positief vaak meer over geweest. Dat lijkt dan voor nu in ieder geval een beetje het strijdplan te worden. Want dat zag ik tegen RKC. Eigenlijk alle kansen kwamen min of meer uit standaard situaties. Ik geloof die bal met Kemper uiteindelijk. Is dan ook uiteindelijk via uit de standaard situatie dat er nou die bal daar blijft hangen. Waardoor hij hem binnenschiet. Ja, dat lijkt dan het nieuwe plan te gaan worden.
Nee, maar je begint wel, weet je, een paar maanden geleden had je een ADO wat eigenlijk een soort van verkapt vreemdelingenlegio. Dus je begint nu wel wat meer contouren te zien met Bezuijen en Kiesnel op de flanken, met Kramer in de spits, met Boeraar die eigenlijk dit hele seizoen een beetje aan het groeien is en een beetje soort van echt de creatieveling in het elftal is. Dus weet je, waar wij eigenlijk de afgelopen maanden heel negatief over ADO waren en heel lyrisch over Emmen en dat komt al goed, begint dat nu toch wel een beetje soort van om te draaien.
Ja, maar ik heb bij beide, bij ADO en RKC wel zoiets van, het is voetballend, is het vaak wel leuk. Alhoewel, dat viel van RKC de afgelopen weekend wel een beetje tegen.
Leuk, maar ja.
Maar het is verdedigend zo zwak, dat ze ook zo makkelijk de tegendoelpunten krijgen. Want ook afgelopen weekend, ADO kan gewoon 2-3 tegendoelpunten. Ja, het is dat RKC gewoon de cadeaus niet uitpakt. Maar weet je...
Goed keeperswerk hebben ADO.
Ja, ja, ja. Maar ja, Koopmans kan ook nog wel eens redelijk wisselvallig zijn.
Dat zou ik zeggen,
dus ja, of die dat dan iedere week gaat brengen, weet ik ook niet. En dan denk ik toch dat ook ADO, ja, verdediging toch nog wel wat zou moeten doen. Ja. Als ik dit zo zie.
Nou ja, ze lijken ook nog wel wat van plan wat dat betreft. Want dus, nou ja, Ravel Morrison, hè, verrassend. Dat werd niks. die is weg. Maar ook huurlingen Arweiler, Elmkies en Rigo, die mogen terug naar een desbetreffende clubs. Om dan weer dus, zoals Jordan zegt, wat geld vrij te maken. Om dan waarschijnlijk andere huurlingen aan te trekken. Waaronder J.R.O.J. Grot van Leeds, die komt op proef. Ja, wordt op schootscouting wederom.
Bij Vitesse niet geweldig gepresteerd.
Nee, maar goed, die komt dan vanaf maandag op proef. En ja, uiteindelijk, ze wonnen in heel 2020 maar 2 wedstrijden. En in 2021 kunnen ze dat misschien binnen een maand of binnen een week al even naar. Want midweeks VVV. Ja.
Nou, die kan je pakken.
Die hebben ze als enige ander vorig jaar nog gepakt. Ja. Dat was dan ook een vreselijke wedstrijd. Ook een vreselijke 1-0 trouwens. Maar ja, dan kan het zomaar zijn dat ze eind deze week zeggen, nou, we hebben ineens, 13 puntjes. We staan gewoon 14e.
Ja, dan sta je dan heel anders voor aan het eind van de week. Ja, en dan ga je ook... En dat is een beetje waar we toen straks met Fortuna ook een beetje over hadden. Ga je dan wel iets anders doen op die transfermarkt? Ja, ik vind van niet. Want ja, je maakt plannen voor die transfermarkt niet. Althans, in mijn ogen, als je een club met beleid hebt, maak je niet plannen op de laatste 3 wedstrijden. Maar maak je plannen op het eerste helft van het seizoen. En wat je verwacht, wat dat gaat geven en wat dat gaat brengen. En hoe andere teams zich ontwikkelen. Dus ja, in principe zou je daarin wel gewoon je plannen moeten klaar hebben en gewoon alsnog moeten doorschakelen, denk ik.
Maar dat is toch een beetje een repeterend iets dat ADO eigenlijk dus ook geen beleid heeft, omdat ze nu al een paar transferwinners op rij gewoon een grote schoonmaak houden binnen de selectie.
Ja
het is soms is het natuurlijk nodig om een schoonmaak in je selectie te houden als er op een gegeven moment de puf uit een selectie is, zeg maar.
Zo vaak en zo rigoureus.
Ja, dat is waar we het net ook over hadden. Dat gaat ook in je selectie raar werken. Want dan ga je denken, ja, ben ik de volgende als ik daar 2 wedstrijden slecht speel. Dus die jongens moeten zich toch goed voelen op de een of andere manier bij een club. En dat is wat ik net ook al aangaf. Als je je goed voelt, speel je beter. En het is zeker, het is het werk van die jongens. Maar ja, als jij je op je werk niet lekker voelt, ja, dan... per se toch ook minder.
Dus als jij ziet dat je vrienden hier, je vrienden en collega's weggestuurd worden bij bosjes, dan ga je aan heel veel dingen twijfelen. Ja. Laat twijfel het grootste struikelpunt nou in het leven zijn, zeker als voetballer. Ja.
Kijk eens. Dat is mooi verwoord. Laat op die noten. Nee, laten we niet met een eindigen, want we moeten nog even 3 wedstrijdjes bespreken. Want de AZ hebben we nog helemaal niet benoemd, maar ja, die maken toch, hè, vooral ook in de marketing van ESPN, toch wel onderdeel uit van deze Super January. Hè. Die zijn ook vaak op die, ik geloof dat ze ook een keer 4:15 tegen Ajax spelen in deze maand. Die worden dus ook echt wel ingezet tegen die grote clubs. Maar nu moesten ze nog even tegen PEC Zwolle. En nou ja, alleen voor AZ is ze dit jaar niet echt even een tegenstander waar ze makkelijk van winnen. Want ook hier tegen PEC, hè, eerder dit jaar ook al gelijk gespeeld.
Ja,
natuurlijk was
dat
ook
met de rode kaart van Stengs.
Precies, met die rode kaart van Stengs. En nu ja, spelen ze eigenlijk alleen. En wat ik ervan heb gezien, niet eens zo gek. Ja, niet dat PEC veel beter was of zo. AZ had wel meer overwicht. Maar ja, ze creëren ook weer niet zoveel dat PEC het echt dat ze aan het zuurstof moesten naar de wedstrijd. Dat was gewoon degelijk puntje binnengehaald door PEC.
Voor AZ was het niet super January, maar dry January. Het was een heel
mooi.
Mat...
mooi.
Ja, maar ik zit er nu lekker in. Ik blijf je huisgeren. Maar het was een heel droog begin. En het was wel mooi dat je aan het einde van de wedstrijd zag. Was een interview met de NOS met de gebroeders Reinders. Dat weet je, dat gedoeltelijke spel.
Dat gezien, ja, daar heb ik me wel geïrriteerd, moet ik eerlijk zeggen. Ja, weet je.
Vond je dat niet wat schattig?
Ik vond het is natuurlijk hartstikke leuk. Maar ik irriteer me... Ja, Tijani Reinders speelt dan bij AZ. En ja, dan denk ik, ja, alsof dat de beste speler van AZ is. Als ik ga kijken naar de elftal, is de matigste eruit. Ja, weet je wel. Ja. Dan denk ik, ja, moeten we daar zo'n hele ophef over maken?
Is het niet gewoon... Tuurlijk, weet je, hier speelt... Eigenlijk is het gênant dat je als AZ zijnde bij PEC gelijk speelt. En dat je inderdaad met een grote glimlach staat, omdat je dan tegen je broer speelt.
Ja, op die manier.
Maar,
Dat is dan wel een ding,
Maar het was weer Allah
dacht ik het meer. Ja,
Allah de broeders van Kaam. Dat is redelijk. Ja. Maar... Het was Eliano die bal gaf. En de Pelle Clement. Weet je, eigenlijk ook zo'n speler waarvan je denkt... Van, ja, is het een buitenspeler? Is het een middenvelder? Nou ja, begon deze keer.
Het is blijkbaar een spits nu. Nee. Ja. Ik denk het niet. We hebben de PEC natuurlijk al vaker erover gehad. Die spits, daar gaan ze als denk nog naar op zoek. Heb ik zo'n vermoeden. Maar nu had Clement ineens het plekje voorin gekregen. En was ik al bij interview wat hij had gezegd. Dat Reza die had tegen hem gezegd van dat hij wel echt een spits in hem zag. Reza die zelf dus overigens nogmaals totaal niet in het stuk voorkomt. Die... die hoeft echt niet meer erin te komen. En wat daarbij wel interessant was, Ferdi Druijf. Die achteraf bij AZ en ook voor de camera's redelijk duidelijk aangaf dat hij echt weg wil.
Ja,
die wil gewoon ergens eerst spits worden. En die werd dus meteen ook gelinkt daar aan PEC Zwolle. Want ja, 1-1 is 2. Zij hebben geen spits. Ferdi Druijf wil ergens gaan spelen. Een beetje op niveau ook. Want hij was ook gelinkt aan ADO. Maar daar had hij intern aangegeven dat hij daar geen trek in had. Wat ik ergens wel begrijp, denk ik. Ook gezien de huidige situatie. Ja, dan zou PEC denk ik wel een hele logische match zijn, toch? Voor Ferdi Druijf?
Ja, ik denk wel dat hij bij PEC zou kunnen passen. Omdat het wel een spits is die ook zijn eigen kansen kan creëren.
Fysiek goed onderbouwd.
Fysiek goed onderbouwd. Alleen zou ik als Ferdi Druijf nu niet naar PEC Zwolle gaan. Want PEC Zwolle heeft volgens mij gewoon een probleem in de hele voorhoede. En niet alleen per se in de spits. Dus ik denk dat, ja... En ik vind het altijd moe, want de trainer gaat daar weg. En ik heb daar altijd een beetje moeite mee als dat in januari naar buiten komt. Want ook dan heb je weer zoiets als speler van... Ja, voor deze trainer hoef ik het ook niet meer te doen, weet je wel. Nee. Je ziet toch heel vaak dan een terugval. Maar ja, goed, dat Ferdi Druijf ergens anders naartoe moet, lijkt me logisch.
Ja. Maar even Jesper, we hebben het over de aanval van PEC. Maar zitten ze in, dat weet jij natuurlijk het beste, zitten ze in Sittard nog steeds in de handen te wrijven en te lachen dat ze Fleming zo makkelijk hebben kunnen pakken?
Ja, dat was een goede deel toch, of niet?
Godsamme.
Op zich ja, die hadden ze daar misschien ook wel goed kunnen gebruiken. Maar ja, hè?
Ja, Stegenman had vertrouwen niet.
Ja. Dat zou ook al een gemiste kans. Dat is ook vooral bij Stegenman natuurlijk het verhaal dat we vaak hebben gehad. Dat het daar wel een beetje aan schort in combinatie met sommige spelers. Maar goed, die aanval wat daar nog wel over gezegd hebben. De Virgil Misijan was natuurlijk van de week wel het nieuws. Hè. Die gaat er wel heen. Beetje de vraag wel welke versie van Misijan ze krijgen natuurlijk.
7,5 jaar monnikenviek, ja.
Nou ja, maar ook vooral met zijn blessureleed. Want ik had ook het kijken vorig jaar, dus hij had helemaal niet gespeeld. Had hij 3 invalbeurten echt voor maar een paar minuutjes. Dus het is maar de vraag, het is nu voor een half jaar. Maar ik vraag me al oprecht af, ja, wat ga je daaraan hebben dan?
Kijk, we hebben dat bij Fortuna ook wel een paar keer gehad. Dat we dan spelers hadden die een seizoen of anderhalf seizoen niet gespeeld hebben. En die jongens kunnen echt prima voetballen en het ziet op de training allemaal leuk uit. Maar die hebben gewoon 1-2 maanden nodig voordat ze in de wedstrijden kunnen presteren, het team vooruit kunnen helpen. Ja, en in dit seizoen, in de Eredivisie, als je nog 1-2 maanden nodig hebt...
En dan ben je alweer 10 wedstrijden verder.
Ja, dan is het te laat. Dus ja, normaal gesproken had je dan nog dat je in januari, februari nog altijd wel een interlandperiode of zo had. Maar die is nu ook pas weer in maart.
Klopt.
Dus weet je, je speelt zoveel wedstrijden nu in januari en februari... dat je nu moet presteren. En als je dan spelers gaat halen die een jaar, anderhalf jaar niet gespeeld hebben... wordt dat wel moeilijk, denk ik.
Maar is dat ook niet een beetje het lot van de clubs zoals PEC Zwolle... dat je gewoon in de markt waar je zit... gewoon geen spelers kan halen die direct een toevoeging zijn voor je?
Ja, het heeft natuurlijk ook de coronacrisis... Precies, is daar natuurlijk wel een beetje bijgekomen... dat je minder te besteden hebt. Mm-hmm. Daar staat natuurlijk wel tegenover dat er wel veel meer Nederlandse spelers bereid zijn... om richting Nederland te komen. Omdat ze toch weer dichter bij huis willen. Ja. Dichter bij familie willen. Maar goed, PEC Zwolle is ook geen kommer en kwel. Want als je gewoon goed gaat kijken... hebben ze alleen verloren van Feyenoord, PSV, Ajax en Twente. Koning kun je van verliezen als PEC Zwolle.
Het is een beetje een light variant van Groningen. Wat minder spectaculair.
Mijn spelen is iets vaker gelijk. Dat is een probleem. Anders hadden ze inderdaad een stuk hoger gestaan. Maar ja, aan zich, ondanks dat we allemaal... tenminste wij twee best wel vaak negatief over zijn. Ja, staan ze dadelijk 11e met nu 17 punten uit 15. Ja. Dat is best prima, denk ik, gezien het materiaal.
Ik denk dat ze zouden tekenen om op deze plek te staan van het seizoen.
Denk dat we ons meer zorgen moeten maken over het veldspel van AZ.
Ja, want dat is, ja, ik zei het net, Super January. En AZ laat meteen steken vallen. Wat dat betreft Vitesse, die worden eigenlijk daar niet echt in genoemd. Maar ja, dat was natuurlijk niet, denk ik, voorafgaand aan het seizoen echt gedacht dat Vitesse daar zijn rol in zou spelen. Maar die kunnen natuurlijk lachende derde worden. Gaan ook gewoon met Feyenoord weer mee een aantal punten. 32 staan er dan maar 3 achter Ajax, want die winnen gewoon... Ja, heel zakelijk. Daarom eigenlijk Vitesse banden dus vaak in deze podcast heel laat. Want we gaan vaak op zoek naar spannende potjes, de echte toppers. En Vitesse heeft gewoon heel vaak dit jaar al, ja, die winnen gewoon zakelijk.
Matte wedstrijden.
Maar Vitesse doet in principe hetzelfde als... Daarom is het ook niet zo spannend, maar ze doen in principe hetzelfde als Heerenveen. Dat zijn ook geen spannende potjes om naar te kijken. Maar die voetballen heel veel door het centrum.
Ja.
En Tanane die komt dan in het centrum, in de as. Bazour komt daar in de as erbij. Ja. En dan wordt daar gewoon heel snel en goed gecombineerd. Want met Openda heb je daar ook nog iemand die gewoon daar goed kan combineren. Bero die daar goed is in de combinaties. Ja, en dan ziet het er niet heel spectaculair uit. Want dan is het, ja, de bal gaat een beetje rond daar. En dan krijgt op een gegeven moment Bazour de bal, want zo begint het altijd. Ja. En dan zijn er... Ja, en dan zijn 3-4 passes en dan staan ze voor de keeper. Ja. Maar door het centrum, ja, dat zijn geen hele spannende aanvallen en potjes om te kijken. En verdedigend zijn ze gewoon best stabiel. Ja. Dus ja, kom dan maar een keer door daar bij Vitesse. Dat is best moeilijk.
En ze hebben een hele redelijke bank. Want als je dan deze wedstrijd weer Huisman en Buiting ziet invallen. Buiting, en die gewoon, zeg maar, het niveau gaat in principe niet omlaag van de wedstrijd.
Nee, zeker niet. En kijk, Dagverloe had ik altijd, want die heeft nog bij VVV dan eventjes toch ook gezeten. En dacht ik altijd toen die weer terugging naar Vitesse van, ja, gaat ze dat dan die stap omhoog helpen maken? Maar ja, hij doet dat toch als een hele degelijke, sterke spits. En ja, weet je, het enige wat ik wel bij Vitesse heb, en dat is de enige manier hoe je een beetje kans kan maken tegen Vitesse, is dat er best vaak ruimte ligt tussen hun verdediging en middenveld. Dus zeg maar, voor afstandsschoten is best veel ruimte. Want af en toe zijn die... Ja, Tanane is toch gespeeld toch ook min of meer als middenvelder. Mm-hmm. En dan ligt daar toch vaker best wel ruimte. Zeker als je daar echt met drie middenvelders in die ruimtes komt. Maar dan moet je ook echt 4-3-3 tegen Vitesse durven te spelen. Want anders ga je daar moeilijk ruimtes tegen krijgen. Je moet gewoon hun achterhoede, die vijf man, vastzetten. En dan gewoon hopen dat je door slimme bewegingen ruimtes krijgt rondom die 16, 20 meter. Ja, dan moeten de afstandsschoten wel goed zijn.
En zorg dat Bazour niet kan opbouwen.
Ja, Bazour uit die... Maar ja, dat is... Weet je, bij Torenstra, die kun je wel... Hè, waar we het dan straks over hadden, die kun je wel in de opbouw halen. Want die is best wel statisch ook van zichzelf. Die zakt gewoon in en die komt gewoon die ballen halen. Daarom kun je hem ook wel uit de opbouw halen. Maar Bazour is best wel flegmatiek en weet je wel, allemaal dat soort zaken. Ja, die kan je niet zo makkelijk uit die opbouw trekken. Want anders zouden best wel meer teams daar gewoon een 10 op doorschuiven, denk ik.
Tof, vind ik wel mooi dat wel hier een beetje de Jesper alle teams worden ontleed. Ja. Iedereen moet meeschrijven. Gewoon. We hebben allemaal strijdplan hier opgebouwd al voor. Ik neem maar aan dat je alleen het strijdplan niet voor tegen Fortuna gaat meegeven. Dat,
die krijg je er niet
dat,
mee.
Dat blijft geheim. Maar ja, goed, de andere kant. Goed, Vitesse dus twee keer via Bero scoorde dan. Die scoort twee keer tegen Heracles. Ja, waar het gewoon nog steeds niet echt lekker gaat. En ik vooral nog steeds gefrustreerd raak door onze grote vriend Sinan Bakis, die nog steeds op nul doelpunten staat. Inmiddels wel vijf kaarten. Dat had zomaar ook zijn tweede rode kunnen zijn. Ja, maar
ik kan het zeggen, de VAR was nog op vakantie.
Ja, daar kwam die, daar kwam onze Turkse vriend uit Duitsland goed mee weg. Maar doelpunt heeft hij nog steeds niet gemaakt. En dat is dan weer het verhaal. Heracles kan gewoon geen vuist maken, vooral aanvallend niet.
Daar moet er gewoon een spits bij.
Ja, dat moet gewoon wel. Ik snap dat ze nu... ook kwam die transfer vrij over, dus zal ook wel natuurlijk wel een salaris aan hangen. Maar ja, dit gaat gewoon niet. Ook als ik inderdaad een beetje de Twitterpeil, meningenpeil van Heracliden, dan zijn ze het allemaal over eens dat Bakis gewoon, dat het antwoord niet is. En tot slot nog wel felicitaties natuurlijk voor Tim Breukers. Hè? Ja. Eredivisiewedstrijd 263 namens Heracles had daarmee de legende Kwame Kwanzaa in. En
begon nooit als aanvaller, hè?
Ja?
Volgens mij wel.
Dat zie je niet en af, maar is misschien de leeftijd nu. Maar,
Pitbull.
Uiteindelijk wel gewoon knap, denk ik, dat hij zoveel wedstrijden gespeeld. Ja, en wat betreft Reagles dan nog tot slot hek sluiten. Emme wacht nu komend midweeks. Dus misschien is dat dan het medicijn. Misschien ook voor Bakis, hè, om toch nog één keer te laten zien dat hij het wel kan. Ik bedoel, als er één achterhoede is waar tegen dat kan laten zien, dan is het...
Dan moet je tegen Emme voetballen.
Dan is het Emme wel, ja. Dan moet het wel goed komen.
Ik denk dat dit na Emme Pek misschien nog wel de tweede slechtste wedstrijd van de competitie kan worden.
Ja, mocht je iets anders te doen hebben, ik weet niet wanneer spelen ze tegen elkaar.
Poeh, ja, midweeks.
Maar in ieder geval, mocht je midweeks iets anders te doen hebben, ik zou het zeker aanraden.
Doe het, ja, zelfs in coronatijd. Of ga maar een boek lezen of
ga
zo.
Ga lekker met je vriend of zien op de bank zitten, maar jouw tijd.
Ga iets leuks doen. Dan de laatste, tot slot, Utrecht-Groningen. Dat eindigt uiteindelijk in 2-2. Ja, wat waar Heracles natuurlijk geen productieve spitsen dus heeft. Ja, Groningen, meneer Jurgen Strand-Larsen, nu al bij 11 goals betrokken. Ja. Maakte er eentje, de 0-2. Dat was de man van de assist bij de 0-1 van Joosten. Alleen Erik Nefland maakte dus ooit, of was ooit sneller betrokken bij 11 doelpunten namens Groningen. Nou, als die aan dat verwachtingspatroon kan voldoen bij de FC, dan zijn ze er heel blij mee. Maar ja, het zat hem in de staart, want Ramselaar maakt uiteindelijk de 1-2 in de tweede helft. En Kerk in de dying seconds scoort hij eindelijk toch een keertje.
Ja, en ik heb echt heel vaak die goals zitten terugkijken, want de VAR was er uiteindelijk wel vrij snel over uit dat geen hands was. Maar je ziet inderdaad dat die bal in de eerste instantie, zeg maar, aan de bovenkant via zijn schouder komt. Dus als bovenkant oksel, dus dat is geen hands. Ja. En je ziet, zeg maar, in dat shot dat hand van Kerk, zeg maar, naar die bal trekt. Maar eigenlijk neemt hij gewoon via zijn dijbeen mee. En zeg maar, door die beweging lijkt alsof het hands is. Maar ja, uiteindelijk maak je 2-2. En ik moet zeggen, Groningen begon die wedstrijd vrij goed. We hebben het misschien over Jurgen Strand-Larsen, maar de beste Groninger op het veld was misschien wel Warmerdam. Want hoe hij stond te verdedigen, die was bij die 0-1 was hij helemaal weg. En dat is een beetje een repeterend verhaal, dat Warmerdam aanvallend vrij sterk is, maar dat hij dan niet vaak op die linksbackpositie staat. Waardoor Hoogma geconfronteerd werd met Strand-Larsen. En nou is Hoogma ook onze onze scouting speler van de week.
Ja, nou ja, laten we je dat maar meteen doorheen doen, want ik zit aan de tijd te kijken. We lopen een beetje, een beetje uit de hand. Jammer is, want het was wel een interessante wedstrijd. Maar ja, Justin Hoogma was wel uiteindelijk onze verkozen Bordopschoten scout speler van de week. En beleefde dus ja een beetje een ongelukkige avond wat dat betreft, omdat hij bij dat doelpunt betrokken was. Maar om even kort door te nemen.
Allebei willen.
Ja, allebei wel eigenlijk. Maar ja, Justin Hoogma, 22 jaar, hè? Hij is nog jong. Dat komt misschien nog. Centrale verdediger dus. Begon dus ooit bij Phoenix. Of ja, ik weet niet of ze dat in Duitsland uitspreken. Of zo'n Phoenix zeggen. Want in Engels Phoenix is vaak niet zo heel erg goed in Duitsland natuurlijk. Maar Phoenix Kisdorf. Waarschijnlijk gok ik omdat zijn vader Nico Jan toen bij HSV voetbalde. Daarna Kwik 20, Jong Twente, Heracles. Nou ja, daar brak hij toen door. En in 2017 eigenlijk al vrij snel. Een jaar dat hij was doorgebroken. Naar Hoffenheim. En dan uitleenbeurt aan St. Pauli nu al voor het tweede jaar bij Utrecht. Terwijl hij tussendoor wel zijn contract heeft verlengd. Bij Hoffenheim nu tot 2022. Hoffenheim had overigens voor volgens FC Buitenland wel pijnlijk onderuit ging tegen Schalke 04. Wat vrij knap is, want Schalke had al
een jaar niet meer gewonnen.
En op Twitter, als je zelfs op Hoogma zijn naam ging zoeken, had je ook wat Hoffenheim-fans die afvroegen of die bijvoorbeeld niet terug kon komen. Wat ook wel natuurlijk wel weer redelijk opportunistisch is. Want ik gok dat zij niet de wekelijk de wedstrijden van Utrecht zitten te kijken. Maar ja, die zien dan geprutst bij zichzelf. Die denken, waarom kan deze jongen er niet bij komen? Maar ja, toch is dan wel, dat vind ik altijd ook interessant, ook bij zo'n speler als Hoogma. Nu 22 jaar, is bij Utrecht dan wel vaste waarde, maar niet altijd onbetwist. En dus kijk misschien eerst even onze scout in het midden aan. Ja, wat denk jij als je voor nu naar Justin Hoogma kijkt? Hij staat onder contact bij Hoffenheim. Denk jij dat hij uiteindelijk in zo'n competitie als de Bundesliga, met wat hij nu laat zien, zou kunnen slagen? Of is misschien dan toch wel echt voor nu, hij is nog steeds jong, Utrecht zeg maar, voor nu zo'n plafond?
Ja, de komende twee jaar zie ik dat niet gebeuren in de Bundesliga. Nee. Hij moet echt nog wel een flinke stap zetten, verdedigend. Ik vind hem voetballend steeds beter worden. Hij moet verdedigend echt wel een flinke stap zetten. Wil hij daar ook met de spitsen in de Bundesliga mee kunnen? En wij hebben toen ook interesse in hem gehad. En toen heeft hij voor Utrecht gekozen. Kun je natuurlijk van alles van zeggen.
Is Heracles Fortuna ook een stap, kan je afvragen?
Ja, nee, ja precies. Maar het was toen om te huren vanuit
Hoffenheim.
Vanuit Hoffenheim. Toen kost hij voor Utrecht. En ik denk wel dat hij niet nog een jaar bij Utrecht moet zitten. Want dan heb je toch alweer langzaam een beetje het gevoel dat je bij Utrecht vastgoest. Ja. Dus ik zou als ik hem was wel iets anders opzoeken. En misschien zou het voor hem wel goed zijn om eventjes een jaartje naar Italië te gaan. En gewoon echt puur aan dat verdedigen te werken.
Hij is te lief altijd.
Ja, en daarom denk ik als je hem een jaartje in Italië... Ik denk wel dat hij uiteindelijk naar Bundesliga niveau kan doorgroeien. Maar dan moet hij gewoon verdedigend en misschien daarom een jaartje Italië.
Serie A.
Maar dat kan hij wel. Ja. Dus dat zou ik hem adviseren.
Nou, bij deze Justin, ik hoop dat jij of misschien dat je vader luistert, weet ik niet. Dan neem het advies ter harte, zou ik zeggen. En dat was dan de Bord op Schoot scout speler van de week. Wat overigens daar aangelinkend was dan wel natuurlijk transfernieuws dat Benamar van Telstar naar Utrecht gingen. Een jongen die afgelopen zomer nog een opvallend transfer leek te kunnen maken naar Sassuolo in de Serie A. Mm-hmm. Ging toen op het laatste moment niet door en nu naar Utrecht. Ja, dat lijkt dan misschien al een voorbode te zijn op dat ze denken, nou, na dit seizoen gaat Hoogma dan weer terug naar Hoffenheim of waar hij dan ook naartoe gaat op huurbasis. Leeft dat voor Jansen natuurlijk ook begint te tellen dat ze daar gewoon een andere centrale verdediger bij hebben. FC Groningen was het transfernieuws vooral niet momenteel dan. Al worden ze wel in verband gebracht met Radinho Balker van Almere City. Wat een talentvolle verdediger schijnt te zijn. Ja, ik volg de KKD niet wekelijks, dus meer nuttigs kan ik er ook niet over.
Is niet de Braziliaanse neef van Remco Balk overigens.
Nee, want Remco Balk daarover gesproken, dat is natuurlijk het verhaal van de week eigenlijk bij Groningen. Dat die zijn contract voor nu niet gaat verlengen. Ja. Groningen heeft zich teruggetrokken uit die onderhandeling, omdat het schijnbaar voor geen meter loopt. Volgens Flederis wil Balk en zijn management onderzetten kan halen. Ja, en ze willen niet zo ver gaan. En nu wil dus onder andere Utrecht waarschijnlijk met hem gaan praten.
Ik kan me dat ergens wel voorstellen. Flederis had gezegd van het is alsof je in een relatie zit en dat je relatie zegt van nee, ik wil eerst dan met die vriend, met 7-8 andere vriendjes of vriendinnetjes praten. Maar als ik Stefan Bleker, journalist van RTV Noordsport, moet geloven, zit Balk eigenlijk in een hele grote pool met talenten bij Groningen. En die uit die pool hebben ze vorig seizoen heel veel van die gasten contractaanbieding gedaan. Balk hebben ze dat niet gedaan. Balk is eigenlijk, zeg maar, sinds die wedstrijd tegen Ajax helemaal doorgebroken. AZ uit ook zeker. Dus daar zijn ze heel lang mee blijven wachten tot de contractvoorstel. En eigenlijk volgens mij pas sinds november gingen ze praten over een nieuw contract. En dat was voor Balk te laat. Die had toch eerder die waardering willen zien. Ja, dat snap ik ergens ook wel. Dan kan je wel zeggen van ja, joh, je zit al zoveel jaar in de jeugdopleiding van de club. En wees dankbaar voor je kans. Maar je bent toch een mens en je mist toch een stukje waardering. Ja. Dan snap je wel als je verder kijkt.
Ja. Nou ja, dat lijkt hij nu dus ook te gaan doen. Dus benieuwd waar hij uiteindelijk...
Trouwens even voor de mensen thuis een aanrader. Want je had net over die talentenpool. Groningen die heeft op YouTube zoals van documentaire over al die talenten gemaakt. Dat is best wel leuk en geeft ze zelf. Ah, gaan zelf allemaal in interactie met elkaar. Want het is best wel talentvolle lichting die daar vandaan is gekomen.
Zeker.
En ik echt wel een aanrader op YouTube. Gewoon op het kanaal van FC Groningen. Moet je echt kijken.
Zit jij al een paar van die gasten te pootje of niet?
Nee. Kijk op het dag.
Lijkt me heel erg wijs. En goed, om de podcast af te sluiten natuurlijk. Zoals elke week grote speler en hete kolen. Begin het met de grote spelers. Ik hou het bij Jaden Oosterwolde, die ik net al had benoemd. Het werd hem dan misschien ook wel natuurlijk makkelijk gemaakt tegen FCM toegegeven. Maar uiteindelijk vind ik het ook wel gewoon mooi dat die jongen... Ik zit even te bedenken wie dat nou zei van Twente. Was een speler die had het over hem. Dat hij best wel lief was, maar ook wel een beetje iets heeft van dat hij overal scheid aan heeft. Maar ook Brugging bijvoorbeeld vooraf bij ESPN. Die aangaf van het was echt niet dat dit een jongen was. Omdat hij dan best wel dicht op zat van die zich aandiende of zo. Van dit is een van de toptalenten die eraan komt. Maar hij kreeg een voorbereidingse kans. Hij heeft die gegrepen en hij pakt hem nu uit. Want wekelijks speelt hij eigenlijk. Tuurlijk, het is om met vallen opstaan. Ook verdedigend. Misschien dan nog op aan te merken. Maar hij is super jong en doet het vooralsnog gewoon goed bij FC Twente. Dus voor mij groot speler van de week.
Ja, mijn grote speler ga ik toch weer naar Ajax PSV. Ik vond Gravenberg echt een hele goede indruk maken. Ook zeker in de eerste helft, waar het minder voor Ajax liep, was hij toch de rots in de branding. En het is altijd gevaarlijk om de vergelijking met Frenkie de Jong op te zoeken. Maar je ziet, hij heeft grote passen. Hij is fysiek sterk. Wat hij, zeg maar, vorig seizoen... wat meer had, is zeg maar dat hij wat minder achter de bal aanging als hij hem verloor. En ik zie hem steeds scherpere en fittere indruk maken. En ja, ik denk wel dat Gravenberg op het middenveld verschil kan maken voor Ajax.
Gaan we zien.
Ja, mijn grote speler is Rienstra.
Kijk, snap ik ook
wel. Toen een beetje binnenboord houden.
Ja, terecht ook wel,
En plus omdat ik echt vind, vandaag maakt hij ook die goal. Hij is heel belangrijk gewoon dat hij Joey Veerman gewoon heeft uitgeschakeld vandaag. En ik vind dat hij het wel verdient en zoals toen straks ook al aangaf, echt wel de missing link in ons elftal was. Ja. Dus vandaar een grote speler voor Ben Rienstra.
Mooi, ga nog even snel door onze socials. Nou, dat doe ik trouwens wel aan het einde. Dat is misschien wat makkelijker. Doe eerst nog onze hete kolen. Ja, voor mij is Sinan Bakis ook net over gehad.
Surprise, surprise. Ja,
god. Het is het nieuwe jaar nog steeds op 0 doelpunt. Ik bedoel, VV heeft gewoon een Griekse gem gevonden. Die heeft al 12 zitten topscoren. Die had ook gewoon allemaal ook kunnen spelen. Dat hadden ze misschien een makkelijk linkerrijtje kunnen spelen.
Ik had ook een vraagje naar kunnen hebben. Ja, als.
Ja. Nou ja, maar goed. Nou ja, dat is Sinan Bakis klaar.
Om niks af te doen aan de prestatie van de ploeg van Jesper. Maar de Heerenveen-verdediging. Hoe daar verdedigd werd, was eigenlijk een belediging naar verdedigen. Ik denk als Chiellini en Bonucci kijken naar Heerenveen-Fortuna, dat ze denken dat ze naar een heel andere tak van sport kijken.
Ja, dat denk wel dat zo is. Nou, met die van mij dan maar af te sluiten. Het commentaar bij RKC ADO. We zijn het al niet de potten waarvan je denkt, goh, daar zit je de tv voor aan. Maar de commentator was ook niet... Wie was ook alweer?
Koert Westerman. Ja.
Koertje.
Ik hoop niet dat hij luistert. Al moet ik zeggen, Koert, ik vind bij darten vind ik je wel erg leuk. Je komt een presentatie
Maar dat is ook precies de cafésport waar Koert Westerman zich voor leent.
Ja, daar vind ik je erg leuk, maar ga maar door, Jesper.
Nee, het was vaker niet to the point en het was langdradig. Ik verwacht bij RKC ADO moet ik het niet van voetbal hebben. Dus dan, als Mark van Rijswijk er dan nog zit, dan heb ik meestal, dan kan ik altijd wel genieten.
Ja.
Maar gelukkig hadden wij die bij Veen Fortuna.
Ja, nee, het is inderdaad, er werd ook 8 keer benoemd dat het de eerste wedstrijd op ESPN was. Dat was ook fijn om even luisteraars door te geven.
Ik schrok nog even, want aan het begin van de wedstrijd... Bij RKC ADO kijk ik toch wel naar de klok regelmatig. Maar aan het begin van de wedstrijd was er geen klok, zichtbaar. Echt de eerste minuut of zo.
De graphics nog niet klaarstaan.
Ik denk, ik hoef ook niet 90 minuten dadelijk te gaan gokken hoe laat het is.
Als we toch over ESPN bezig zijn, even één ding. Dat elke keer dat er zo'n doelpunt wordt gemaakt, dat er heel groot goal met heel veel O's in beeld komt.
Ja, ik denk dat het nog een beetje... Ja, aan de andere kant, het is al langer in werking, dus ik denk dat ze daar wel aardig lang aan hebben gewerkt.
Maar wat is er mis mee als je een beetje op de lijn van Fox verder gaat?
Ja, dat zijn daarom bestaan de marketing en designing agencies. Hè, die leven daarvoor voor dat soort dingen. Ook als gemeentes weer, weet ik veel, wat is het in Amsterdam ook een extra band aan dat het gemeentelogo willen toevoegen. Ja, die leven daarvoor. En dan pakken ze een paar ton en dan. Nieuwe design.
Ik heb het verkeerde beroep gekozen.
Ja. Ik ook, ja. Maar even nog bij onze fans, van onze volgers. Ik had hier iemand, die noemt meteen Jan Maat bij ADO. Hè. Kijk, lekker opportunistisch. Met zeer belangrijk in de as samen met Feyenoord. En al die weken negativisme. Mag een weekje hoopvolle boodschap ook wel. Ook genoten van Kakpo en de Rienstra. Kijk, dat is mooi. Hete kolen wordt inderdaad Emmen genoemd. Hete kolen Ten Hag, omdat hij Haller niet wil laten starten. Noemt dan ook alweer grote speler Haller, grote speler Nicolai Jurgensen, Yakoumakis. Nou, dat vind ik altijd goed om te horen. Vaclav Czerny, waar we dat niet echt expliciet over hadden gehad, maar gewoon twee doelpuntjes natuurlijk. Sangaré, Gravenberg, Haller, Gravenberg. Geertruida, Strand Larsen, Geertruida en nou, Sjors Olté. Kijk eens aan, dat is ook genoeg.
Kijk, dan wil ik ook nog wel Sjors Olté aan mijn grote speler toevoegen. Hoor.
Kijk, nou, Sjors, die kan je in je zak steken.
Die zal niet uit huis Hofland gekomen zijn, denk ik.
Dan de hete kolen nog. Heerenveen, Adrie Koster, Telgekamp, Heerenveen. Pascal Jansen, ja, dat is met AZ ook niet erg lekker. Terugval van Heerenveen. Ik merk een beetje een patroon op hier. Het is vooral, ja, eigenlijk Heerenveen gewoon. Nou ja, je had Heerenveen
heel veel Cambuur supporters, denk ik.
Maar er zijn heel veel mensen die gewoon meteen heel Heerenveen willen disqualificeren. Ja. Ja. En dat zouden dan misschien weer Cambuur supporters kunnen zijn. Waar ik zomaar zo'n vermoeden van heb dat we die volgend jaar er ook bij gaan krijgen. Als ze doorgaan in de KKD. Maar dat is voor volgend jaar het vervolg van de podcast. Ja, dat was hem. Ja, Jesper, ja, het is jouw aanwezigheid. Ik moet zeggen, je hebt veel gebracht. Nee. We zijn toch een beetje uitgelopen. Maar
sorry,
ik moet
jongens.
Zeggen, nee, ik bedoel, als het...
Ik heb op het puntje van mijn stoel gezeten.
Ik wil net zeggen, we hebben veel wijsheden. We hebben nu veel strijdplannen voor tegenstanders. Dus die ga ik even naar Dick Advocaten toe mailen. Nou ja, helaas alleen voor Fortuna kan ik hem niet helpen. Maar gelukkig hebben we daar dit jaar al een keer gewonnen. Dat scheelt dan toch maar weer.
Ja, is een prima deal toch, als wij dan gewoon die andere wedstrijd winnen.
Nou, dat moeten we nog maar net zien. Dat ligt eraan. Misschien als we een voorsprong hebben op één staan en een paar puntjes tussen ons en Ajax hebben, dan... Dat kan het wel, maar dat gaan we zien. Maar hartstikke leuk in ieder geval dat je erbij wilde zijn. Het is zeer gewaardeerd. Armin, jij natuurlijk ook. En,
ja, zeker.
En ook naar de volgende week. Ja, 4:15 gaan we hier zitten. Want ja, midweek zullen we niet bij zijn. Dan moet je gewoon de FC Afrika Daily even volgen. Waarin Nieuw en Broes waarschijnlijk het dan met je door zullen nemen. Ja, wij zijn er volgende week dan. En dan gaan we inderdaad 4:15 hier gezamenlijk kijken. Ik ben benieuwd.
Fijner shirtje?
Ja, neem ik wel mee. Ik heb wel het gevoel dat ik iets minder fanatiek ben dan jij, maar ik zal proberen een beetje mezelf op te pompen en daarin in mee te gaan. Maar goed, dat was de speelronde 15 van de Eredivisie en daarmee ook de eerste speelronde van die Super January. Beluister dus vooral door de week de FC Afrika Daily voor die midweekse speelrondes en hopelijk kunnen we daar veel genieten. En wij zijn er met een bord op schoot, dus volgende week zondag weer, wanneer ons vlak voordat we aan tafel gaan, dus het heerlijke hoofdgerecht wacht tussen Ajax en Feyenoord. Tot dan.